Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Schaamteloos Randstedelijk is de podcast voor jonge mensen in de stad op zoek naar houvast.
Iedere aflevering houden wij, Doortje Smithuizen en Perre van den Brink, de jonge steling spiegelvol.
Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En kan je eigenlijk nog wel vlees eten?
En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodige luxe?
Wij zijn jouw gids binnen de Randstedelijke bubbel. Luister nu naar onze podcast Schaamteloos Randstedelijk. Overal waar jij je podcast luistert.
Hallo literatuurlovers en haters en mensen die weinig tot geen gevoel hebben bij het woord literatuur. Welkom bij Damn Honey!
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 175.
En de boekenweek is weer gaande.
Zo.
Vanaf nu, vanaf 16 maart. En dus maken wij een aflevering over feministische literatuur. En wel met twee fantastische mensen. Allereerst is daar artistiek leider van intersectioneel feministisch literair platform Zus en Zo. En zelf dichter en schrijver Rachel Roumai Diaz. Hallo.
Hallo, leuk om hier te zijn.
Welkom. Heel leuk. Als eerst duiken we er heel eventjes kort in. Wat is Zus en Zo?
Ja. Yes, Zus en Zo is een platform voor intersectioneel feministische literatuur. En ons doel is eigenlijk om mensen te introduceren aan schrijvers die misschien niet heel bekend zijn hier in Nederland. Die heel veel geschreven hebben over feminisme. Vooral schrijvers van kleur, die belichten wij eigenlijk vooral met ons platform. Maar ook nieuwe schrijvers. Dus we proberen ook in onze programmering schrijvers die bijvoorbeeld al heel professioneel zijn, met misschien nieuwkomers te combineren op een platform of op het podium. Zodat men in aanraking komt met alle feministische schrijvers en artiesten van Nederland.
Ja, vet. In de spotlight te zetten.
Ja.
Dat is een hele mooie missie. Ook betrokken bij Zus en Zo is onze andere gast. Een terugkerende gast. Hen was eerder te gast in aflevering 50 over De Goede Immigrant. En ze is zelf ook schrijver, recenseert boeken en is als redacteur werkzaam voor Zus en Zo. En het is Morstef Veili.
Hallo.
Hallo. Welkom terug.
Thank you.
We beginnen natuurlijk eventjes met onze openingsrubriek, zoals altijd.
Ja.
En de eerste vraag gaat altijd naar Nidia. Hoe ging jij de feminist in?
Ja, het was Internationale Vrouwendag.
Wat?
Vorige week, vrijdag. En ik ben aan het trainen voor de marathon. Dat is onderdeel van het internationaal protocol der marathon, dat je de hele tijd overal moet zeggen, ik loop een marathon, om aandacht te genereren. Dus ik zeg het nu ook even hier in de podcast. En toen dacht ik, oké, ik ga een lange run doen. Misschien leuk om een soort themaatje eraan te hangen, want dan word ik een beetje uitgedaagd tijdens het rennen. En toen had Marilotte bedacht, ga langs standbeelden van vrouwen lopen.
Leuk, hè?
Leuk idee. Dus ik helemaal een route uitgestippeld. En het eerste standbeeld waar ik heen ging was Jacoba van Tongeren, verzetstrijder uit de Tweede Wereldoorlog. Dus ik kom daar en toen was er een man en die drukte mij een flyer in de hand. En die zei, zometeen is de herdenking van Jacoba van Tongeren hier. Want het is Internationale Vrouwendag. Toen zei ik, ja, dat weet ik. Ik ben feminist in hart en nieren. En toen zei hij, feminist in hart en nieren met een roze truitje. Want ik had een roze truitje aan. En toen zei ik, niks.
Oh.
In plaats van dat, of tenminste, nee, ik zei over dat roze truitje zei ik niks. Terwijl ik natuurlijk eigenlijk had willen vragen van, nou, wat bedoelt u met dat? Wat is de link met het roze truitje en de feminist? Maar ik zei niks. Het was ook het type man waar je niet een gesprek mee kan hebben, die alleen maar aan het zenden is.
Ah.
Ken je dat? Dat je denkt van, oh, ik wil wel iets vertellen, maar er is één grote muur en maakt eigenlijk niet uit wat ik zeg, want
deze
hij is alleen maar bezig met zijn eigen.
Ja, die kennen we allemaal.
Ja. Misschien was dat ook wel een beetje de reden waarom je niks zei, want je dacht ook,
Ja. Kan er toch niet doorheen.
Nee, je kan zeggen wat je wil. Maar hij heeft gewoon al bedacht, met een roze truitje ben je geen feminist.
Ja, het was heel raar. En toen heb ik dus daarna die hele run lang nog de hele tijd kunnen denken over wat ik had moeten zeggen.
Maar goed. Ja. Die man heeft veel te veel ruimte opgenomen in jouw hoofd.
Klopt. Marilotte, heb jij ook nog een femimisser?
Nou, ik had een beetje een overpeinzing eventjes. Wij hebben deze week een paar keer gebeld met iemand die ons graag wilde uitnodigen voor een evenement, om daar iets te komen doen. En het was eerst niet zo duidelijk wat voor evenement het was. Nou, dat is in de loop van de weken duidelijker geworden. Zij vertelde ook over de sprekers die kwamen. Wij dachten echt, oh my god, wat een toffe sprekers. Ja, ik heb geen idee of ik er dingen over mag zeggen, dus ik houd maar gewoon even in het midden wat het is. Maar in ieder geval, wij waren erg enthousiast over de line-up, over de dag. Ik dacht ook wel, oh, daar zou ik zelf ook gewoon wel willen zijn. Gewoon als regular mens, niet als gast. Maar zij wilde dus heel graag dat wij ook wat gingen doen. En wij kwamen er eerst niet helemaal uit. Wat dan in godsnaam? Omdat, wat onze rol zou zijn. En toen hebben we een paar keer met haar gebeld. En we konden het echt niet bedenken. En toen zei zij op een gegeven moment, nee, maar het gaat hier over dat we graag een vertaalslag willen maken van bijvoorbeeld wetenschap. Van iets wat uit de wetenschap komt naar het grote publiek. En daar zijn jullie experts in. En ik vond dat eventjes zo weird om te horen. En ik was ook, en zei ze op een gegeven moment ook, ja, vlak ook je eigen expertise niet uit. Hè? Jullie kunnen dat heel goed, zoiets zei ze. Maar ik geloofde dat niet echt, denk ik, of zo.
Waarom niet?
Ja, weet ik niet zo goed. Omdat ik toch dacht, ja, maar wat doen wij nou? Wij nodigen experts uit of wij nodigen gasten uit. En wij praten gewoon. Ik kon gewoon niet bedenken wat de expertise was. En ik weet wel dat wat wij doen ook belangrijk is. Ook gewoon door de gesprekken die we voeren. Gewoon het woord expert ging gewoon bij mij eventjes helemaal zo over mijn hoofd heen.
Je voelde je geen expert?
Nee.
Oh ja.
Ook jij bent een expert, Marilotte.
Bedankt. Ja. Bedankt. Marsta.
Ja.
Wat had jij?
Nou, ik werk één dag in de week op een kantoor. Waar de kantoor soort van beheerd wordt door mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. En er is een man die daar regelmatig rare opmerkingen maakt. En eigenlijk is het dus iets wat bijna wekelijks gebeurt. Heb ik een femimisser. Maar ik zeg daar dan niks van. Omdat ik dan ergens bang ben om een beetje validistisch te zijn als ik hem ga corrigeren. Dus dan raak ik helemaal in de knoop. En dan denk ik, ik loop maar weg dan.
En dan laat je het maar een beetje gaan.
Oh ja. 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 Ja, snap het wel.
Ja, dus
je wil je vingers er eigenlijk niet aan branden.
Ja. Ja. Ja, ik weet dan gewoon niet zo goed. Hij heeft een keer het N-woord gezegd waar ik bij was. En daar was ik zo van in shock dat ik gewoon naar de wc ben gegaan. En dacht, wat moet ik doen?
Ja.
Maar hebben je collega's hem ook niet aangesproken?
Nee, en ik ben ik was op dat moment, toen dat gebeurde, was ik de enige persoon van kleur aan tafel. Dus ik raakte ook.
Maar het was wel aan tafel dus ook.
Ja, het was echt aan tafel. Ja, okay, we gingen eten voordat een programma plaatsvond.
En niemand zei iets?
Nee, maar ik heb wel daarna, waren ook twee collega's van mij die zeiden van, ja, ik raakte daarvan in de stress. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Dus ik was niet de enige met die stress. Maar ik ben dus gewoon opgestaan en naar de wc gegaan.
Ja.
Omdat ik dacht, ik weet niet wat ik moet zeggen, maar ik kan hier ook niet hierbij blijven zitten. Nee,
het is een soort kortsluiting.
Ja.
En heb je het gevoel dat stel iemand had gezegd, oké, maar meneer, het N-woord, dat kan echt niet meer, dat zeggen we niet.
Mm.
Dat hij daar niet goed op had gereageerd?
Ja, dat weet ik dus niet, want ik raak in mijn hoofd, zeg maar, in de knoop, omdat ik denk, ja, het is ook een bepaalde mate van intelligentie die deze persoon misschien niet helemaal heeft. Dus ik wil ook niet het moeilijk voor hem maken en dan validistisch zijn in de proces of zo. Maar dus wat ik heb gedaan als een soort van semi-oplossing was later, waar hij bij was met iemand anders, een gesprek gevoerd over hoe het N-woord echt niet meer kon.
Oh, oké. Okay. Oh, nou, dus eigenlijk heb je dus wel ergens een
Ja, maar wel echt, echt veel later. Niet op dat moment zelf. Ja. En ik dacht, ja, ik heb er toch echt wel mee rondgelopen. En ik dacht, ik moet dit ergens op de een of andere manier corrigeren. Maar ik weet eigenlijk niet hoe.
Ja. Maar ook later mag je je nog uitspreken natuurlijk.
Ja, dat is waar. Maar ja, ik heb hem dus niet aangesproken van, hey, dit kan echt niet. En gewoon gehoopt dat hij het dan soort
dat
van...
Dat tot hem doordrong.
Ja. Ja.
Goeie. Rachel.
Ja, ik moest hier echt over nadenken. Maar het is me opgevallen. Ik kom net terug uit Curaçao. Ik was er anderhalve maand. En het was ook een werkreis eigenlijk. Dus werken met een beetje vrije tijd. Dus ik was ook met een crew. Waar ook mannen onderdeel van zijn. En af en toe, ja, dan ben je op het strand. En dan moet je misschien daar... ik ga niet te veel over het project vertellen. Maar er werd ook af en toe gefilmd. En ik merkte, ik ben zelf... niet zo heel erg bezig met wat mannen van mij vinden. Ik ben queer, dus ik heb sowieso geen interesse in hoe mannen naar mij kijken. Maar op sommige momenten voelde ik toch zo'n stemmetje van misschien mijn moeder of misschien de jongere Rachel van, oh, zie je er wel goed uit? Of wat vinden ze wel of niet van je lichaam of hoe je badpak zit? En ik vond dat zo confronterend, omdat ik dat al zo lang niet heb gehad. Dat ik daar ook wel een beetje van schrok.
Ja,
ja.
Ja. Het zit diep, hè?
Het zit
dingen.
Zo diep.
Ja.
Ja.
Echt vastgeklauwd in onze hoofden en lijven. Dat het gewoon voor eeuwig dat bekijken door de ogen van een ander.
Ja, ik voelde echt die male gaze. En ik denk ook omdat ze het ook vaak hadden dan over andere vrouwen.
Oh ja.
Oh ja.
Dat helpt dan,
en ja, maar goed, ik zie hun ook echt als nou ja, naast collega's een beetje een bromance wat er dan is. Omdat zij dan ook mij dingen vertellen en advies vragen. En dan toch heb je zo'n gevoel van, oké, maar wat vinden ze dan van mij? Terwijl ik echt totaal niet daarmee bezig ben.
Ik herken het wel. Ik had dat toen ik mijn haar afgechopt had, dacht ik echt, oh, misschien zullen nu niet meer mannen naar mij kijken of zo.
Ja.
Ergens een onze vrouw. Echt een, ik ben ook queer, dus het was echt helemaal niet... Ja.
Nee, maar toch,
die gedachte dat dan door je heen gaat, dan denk je... Ja. Oh ja, misschien is dat. Dus, maar nu denk ik, oh chill. Maar toen, dat was wel een van de gedachten. Ik bedoel, die gedachten zijn er gewoon.
Oh. Zo stom.
Dan heb je echt niks met mannen en dan toch wil je de goedkeuring van mannen.
Ja, ja.
Heftig.
Maar wel herkenbaar.
Het is ook een proces.
Ja.
Over 5 jaar denk je misschien van, dacht ik dat toen nog? Nou, nu echt niet meer.
Ja, wie weet.
Ja, ik hoop het.
Ik hoop het ook.
Tijd voor post.
Post. Even een content warning. Want het gaat over zin maken in seks of voor seks. En tegen je zin in seks hebben met je partner. Voor wie dit nodig heeft, eventjes dat. Lieve meiden. Ik zit met een veel voorkomend probleem voor vrouwen in mijn situatie. En ik ben vooral heel benieuwd wat jullie vinden van de meest aangedragen oplossingen vanuit een feministisch perspectief. Ik besef heel goed dat jullie geen pasklare oplossing hebben voor mijn specifieke situatie. Daar komt de situatie. Ik ben ruim 10 jaar samen met mijn man en de laatste jaren is seks mij steeds meer gaan tegenstaan. Ik kan hier allerlei redenen voor bedenken. Ik ben midden 40 en in het begin van de menopauze. Ik ben altijd druk bezig met werk, gezin, huishouden en de derde shift. En heb het gevoel dat iedereen altijd iets van mij wil. De seks is altijd problematisch geweest tussen ons. Wat ik weet aan zijn gebrek aan ervaring. En eerlijk gezegd ben ik nooit fan geweest van seks met mannen. Dit schoof ik in het begin opzij. Want afgezien van dit heb ik in hem een fantastische partner. Hij is lief, geduldig, betrouwbaar, grappig, slim. En de beste vader voor ons kind die ik me kan wensen. Op papier is hij ideaal. Alleen in bed is er weinig aan. Hij is nogal onhandig. En hoewel hij zijn best doet, geeft het mij vooral irritatie en ongemak. Dus probeer ik het zoveel mogelijk te ontwijken. Ik moet er wel bij zeggen dat hij mij nooit dwingt. Het is vooral dat ik me schuldig voel en medelijden heb met zijn frustraties, omdat ik hem niet kan geven wat hij graag wil. Een aantal keer per jaar kom ik er voor mijn idee niet onderuit en regelt hij een romantisch avondje. Kind gaat uit logeren en er komt een fles wijn op tafel, want hij weet dat dat de enige manier is waarop ik kan ontspannen. Ik vind het oprecht heel sneu voor hem, want hij houdt heel veel van mij en heeft het liefst veel vaker intieme momenten met mij. Ik hou ook heel veel van hem, maar hij voelt als familie en ik zie altijd erg op tegen deze momenten, omdat ik alleen door mezelf te verdoven en hopen dat het snel voorbij is er doorheen kom. Het wordt steeds erger met de tijd en de enige reden dat ik er nog in meega is de angst dat hij op een dag een scheiding aanvraagt en wij geen gezin meer zijn, ook al zegt hij dat niet te willen. Nu naar de reden waarom ik jullie benader. Ik heb me suf gegoogeld over dit onderwerp en ontdekte dat dit heel veel voorkomt. De adviezen die ik tegenkom vind ik alleen erg chockerend vanuit mijn eigen perspectief. Ik ben feministisch opgevoed en mijn moeder heeft mij erin gehamerd dat je op seksueel gebied nooit iets tegen je zin moet doen. En wat lees ik overal? Je moet maar zin maken. Zet je er overheen. Begin er gewoon aan. Neem een glas wijn om te ontspannen. Als je echt niet wil, gun je man een leukere vrouw en ga bij hem weg. Met andere woorden, ga over je eigen grenzen heen. Negeer je intrinsieke gevoel van afkeer en doe je echtelijke plicht. Immers, een man heeft nu eenmaal behoeftes en een goede vrouw komt daaraan tegemoet. Ik vind het standpunt, wat je overal tegenkomt, echt niet meer van deze tijd. Wat vinden jullie? Liefs.
Ja.
Ja. Hebben mensen meningen?
Ik heb heel veel meningen.
Ja, ik ook. Ja. Nou, morste, hit it.
Ja, een aantal dingen. Eén, als je geen interesse hebt in seks met mannen, vraag ik me af of je niet naar je seksualiteit misschien moet kijken. Het kan zijn dat je aseksueel bent of queer of iets anders. Maar ik vind het niet zo heel raar dat je bijvoorbeeld niet seksueel aangetrokken voelt, maar wel romantisch. Dat is iets wat we vaker bij aseksualiteit bijvoorbeeld horen. Dus dat is de eerste gedachte die bij me opkwam van, oké, misschien wil je gewoon geen seks? Of wil je geen seks met mannen? I don't know. Ik denk dat dat iets is wat ook op je 40ste zeker onderzocht moet worden. De andere gedachte die ik had was, dit advies slaat helemaal nergens op.
Het maak maar zin advies.
Ja, ja, dat is echt zo'n, zeg maar, kijk, ik zit ook al heel lang in een relatie en ik herken wel dat je minder seks gaat hebben of minder vaak denkt, let's go. En daar kan ik wel andere adviezen voor geven. Ik stuurde jullie ook een TikTok waarin dat een beetje getackled werd. Zo van, nou, misschien moet je wat meer niet-seksuele spanning er weer terug in laten komen door elkaar spannende appjes te sturen of meer intimiteit dat niet naar seks toe leidt. En dat vind ik een topadvies voor als je er wel ooit zin in hebt gehad. Maar dit klinkt als iets heel anders.
Ja, want heel even kort over die TikTok. Want dat slaat eigenlijk niet op deze brief. Nee. Maar op zich wel gewoon ook interessant onderwerp, denk ik. Daarin zei die persoon van, mensen denken vaak dat seks is gewoon, oké, je hebt seks of je hebt het niet. En deze persoon die legt eigenlijk uit van, creëer meer een soort omgeving waarin seks soort float. En dat is dus niet seks. Maar Dat kan allerlei.
Het zijn ook allemaal prikkels die gewoon
zindering zijn. En dat vond ik een heel waardevolle TikTok.
Ja dat
dus bedankt daarvoor.
Ja. We gaan hem in de show notes zetten, mensen. Geen zorgen.
Maar dit klinkt niet alsof zij gewoon, zeg maar, dat advies klinkt ook als iets wat wordt gegeven aan mensen die er altijd al zin in hebben gehad, maar dan ineens niet meer of de zin neemt af. En dat is niet wat ik hoor hier.
Nee, precies. Nee. Dit is een ander probleem.
Ja.
Ja.
Ik ben ook heel erg benieuwd waar ze die adviezen dan vandaan haalt. Want ze zegt, ik heb me suf gegoogeld.
Mm-hmm.
Zijn er artikelen die hierover worden geschreven die vrouwen eigenlijk dit advies geven?
Nou, weet je.
Of, want ik ben heel benieuwd hiernaar.
Nou, kijk, ons hele platform is begonnen door een boek waarin precies deze boodschap stond.
Ah ja, ik weet al welk boek dit is.
Ja, ik noem de titel een keertje nog een keer voor de lol. Sexy, but tired, but sexy.
Ja.
Geschreven door een vrouwelijke vlogger.
Ja.
En zij schreef, dat was een lifestyle boek. En zij schreef vrij duidelijk, als je geen zin hebt in seks, dan moet je maar zin maken. Want je mannetje moet zijn zaad kwijt. En als hij zijn zaad kwijt is, dan heb je weer je gezellige vent terug waar je voor hebt getekend.
Ja.
Disgusting.
En dit
jaren 50.
Jaren 50, inderdaad.
Maar dit boek kwam uit 2018, maar dit is een jaren 50 boodschap. Die wij ook letterlijk in het boek Moeder worden. Een soort standaardwerk uit de jaren 50 hebben teruggevonden.
Ja, zo van, jij als vrouw hebt de taak om te zorgen dat jouw man jou aantrekkelijk blijft vinden.
Ook en naar de bevalling.
Ook naar de bevalling. En je bent eigenlijk ondergeschikt aan je man en je hebt het als taak om seks met hem te hebben.
Ja.
En dat zagen we bijvoorbeeld dus ook terug in dat boek. Waar wij dus heel kwaad over waren. En nu zit 5,5 jaar later zitten we hier te praten over allerhande onderwerpen. Maar het verbaast mij dus niet dat ze die dat ze die boodschap of dat advies tegenkomt. Want blijkbaar denken mensen er nog steeds zo over. Ook nu nog.
Ja, ja, ik bedoel, je hebt toch die hele tradwives trend nu ook. Dat is hetzelfde sentiment.
Absoluut. Ja, maar ik denk ook in progressievere kringen dat het gegeven dus ergens onbewust nog steeds heerst van... Je bent in een relatie met elkaar. En je bent dan ook een soort eigendom van elkaar. En je kan dus dingen eisen van elkaar. Mm. En één zo'n ding is dus seks.
Maar het lijkt erop alsof de man veel meer dan eigenlijk de eisen heeft.
Zeker. Ja, dus ja,
dat er is wordt heel veel verwacht. Seks en er moet gekookt worden. Uiterlijk. En schoongemaakt worden.
Ja, 50. Ja.
Niet dat we zeggen dat haar man dit nu eist. Duidelijkheid.
Dat schrijft de brievenschrijver ook duidelijk. Van het is niet dat die druk vanuit hem komt. Tegelijkertijd voelt zij wel die druk. Dat snap ik ook ergens wel. Want als hij wel behoefte heeft in seks.
Dit lijkt me dus wel bij uitstek voer voor een seksuoloog.
Ja, dat dacht ik meteen aan. Van ga alsjeblieft, misschien eerst in je eentje... of misschien dus later ook met z'n tweeën naar seksuoloog. Maar ook het hele... want ik schrok heel erg van de zin... Ja. Mezelf verdoven, hopen dat het snel voorbij is en er doorheen komt. Daar krijg ik echt... Ja, ik vind dat echt heel heftig dat je dat op deze manier beleeft... en dat je jezelf daar doorheen dwingt te gaan.
Ja.
Dat zou echt niet moeten... Nee. Niks. Dit is veel. Seks is ook echt je lichaam en aangeraakt worden terwijl je dat niet wil, is zoiets heftigs. Ja. En Ellen Laan, seksuoloog, die is overleden, dus die zei, dus ik praat over verleden tijd. Die zei ook altijd van: als je leuke seks hebt, heb je meer zin in seks. Zo werkt het. Als jij dus niet prettige seks hebt. En misschien is dit dus ook een soort link die ze legt van nou, met mannen heb ik nooit leuke seks gehad. Dus dat eigenlijk al het uitgangspunt is geweest. Dan gaat jouw lichaam steeds meer lokken en steeds meer weerzin opbouwen. En wordt het ook steeds moeilijker, denk ik, om überhaupt nog plezierig seks te hebben. Mm. En ik vroeg me dus ook af of het seks met mannen ding puur het fysiek is. Laten we dan even uitgaan dat ze over cis-mannen spreekt. Of dat het ook te maken heeft met dat ze een bepaald soort sekservaring met mannen heeft. Bijvoorbeeld heel erg gericht op penetratie en heel erg gericht op zijn plezier. En dat ze daarmee pech heeft gehad. Dat is wat zij koppelt aan mannen en seks.
Ja, want ik bedoel, dat herken ik bijvoorbeeld best wel. Omdat ik voordat ik doorhad dat ik lesbisch was, probeerde om seks te hebben met mannen en daardoor eigenlijk een soort aversie heb gecreëerd voor alles penetratie.
Ja.
Dat kan. En het kan ook gebeuren door een niet per se traumatische ervaring, maar gewoon omdat je shit hebt geprobeerd en het pakte gewoon niet lekker uit.
Ja, en dan dus keer op keer, het is niet leuk, het is niet leuk, het is niet leuk. En dat dan dus jouw lichaam helemaal weet, dit is onprettig.
Ja.
Ja.
Ja, eigenlijk komt het hoe dan ook neer op dat zij moet achterkomen wat zij fijn vindt. Wat zij leuk vindt om te doen. Of niet te doen misschien. Misschien komt ze daarop uit. Maar uiteindelijk moet zij eerst naar haar eigen plezier onderzoek doen voordat ze er met hem uit kan komen wat de volgende stappen zijn.
Ja, wat ligt het aan hem? Of zijn het gewoon mannen in het algemeen? Houdt ze gewoon überhaupt misschien niet van seks?
Ja,
want dat is ook mogelijk.
Ja, en dat halen we natuurlijk allemaal niet uit deze brief. Nee. Want misschien weet ze dat allemaal.
Nee, maar ze schreef ook dat ze niet zozeer op zoek is, geloof ik, naar het antwoord op hoe haar situatie dan nu opgelost, of hoe je het maar wil noemen. Maar meer over hoe wij denken over de adviezen die ze leest.
Dat is waar. Die vind ik
dat mogen heel duidelijk zijn. Maar ik denk echt dat dit gedachtegoed bij veel meer mensen nog heerst dan we zouden willen toegeven.
Ja.
En zelf heb ik dit ook wel, hoor. Dus als mijn vriend seks wil en het is al een tijdje niet gebeurd en ik voel hem die dag niet, dat ik dan toch altijd een beetje zo ben van moet ik dan niet toch maar er even doorheen? En laatst hebben we daar ook wel weer een gesprek over gehad, dat hij een beetje kribberig was. En dat ik toen, vond ik heel goed van mezelf, wel zei van wacht, ho. Fine als jij nu een beetje chagrijnig bent, maar ik heb daar niks mee te maken. Het is aan jouw probleem en ga lekker aftrekken of whatever. Doe wat je nodig hebt. Maar ik kan het jou nu niet geven, want het was even te veel in mijn hoofd en er speelde nogal veel. Het gaat gewoon nu niet gebeuren. En dan hoef je niet chagrijnig op mij af te reageren. En misschien deed hij dat onbewust, maar dat er dus toch ergens een dingetje zit van ik heb wel recht daarop.
Ja.
Terwijl ik een feministische vriend heb die daar helemaal niet... die dat helemaal niet wil. En toen we erover spraken, was hij ook zo van... oh ja, dat is niet oké. En ik moet dat ook helemaal niet op jou afreageren. Maar dit sentiment zit denk ik heel diep.
Ja, gewoon denk, als je een relatie hebt met iemand dan ja. Dus.
Maar misschien dus in hetero relaties meer dan, maar ik weet dat niet hoor. Maar dat er toch vanuit de mannen soort ding is van ik moet mijn zaad kwijt inderdaad. Want dan anders blauwe ballen. Dit is toch een soort verhaal wat we met z'n allen reproduceren.
Ja, dat denk ik ook wel. Maar ik heb wel aan de andere kant daarvan gezeten in een relatie met een man. En hij dus eigenlijk bijna nooit zin had. En ik echt een beetje seksueel gefrustreerd rondliep eigenlijk. En ik werd daar ook...
Andere redenen, maar...
ja, dat ook. Maar ik werd daar ook heel chagrijnig van, eerlijk gezegd.
Ja, maar ging het dan niet zelf... Want ik heb dit namelijk ook in mijn relatie gehad. Het is zeker niet zo dat Daniel altijd degene is geweest die meer zin heeft. Er is het is ook andersom geweest. Maar ik had nooit het gevoel dat ik het van hem kon eisen. Of dat ik er een soort rechter op had. En ik wil dus niet zeggen dat Daniel op die manier erin stond. Want nu klinkt het opeens wel heel heftig.
Ja.
Maar ik heb nooit het gevoel gehad van... Oh, ik ben nu chagrijnig hierdoor. Dan ga ik het maar... Dan ga ik gewoon zelf masturberen. Ik ga het zelf oplossen.
Oh ja, dat deed ik niet. Ik ging wel echt heel chagrijnig tegen hem doen. En zeg
dat
van,
is
kom,
eigenlijk niet
kom
okay.
op. Ja, nee, tuurlijk niet.
Nee, je mag je natuurlijk wel zo voelen. Niet afreageren, maar je mag je wel zo voelen.
Je mag je zo voelen en je mag het op tafel leggen. Want je hebt een relatie.
Ja.
En daar heb je nou eenmaal wensen. En daar heb je mensen die dingen willen. En mensen die niet dingen willen. En het kan ook zijn dat je partner vet graag de hele tijd op vakantie wil. Omdat jij denkt, ik wil niks liever dan thuis blijven. En dan moet je daar ook een in vinden.
En nog één van, want jij zei, het is ook wel eens andersom geweest bij mij en Daniel. Ja. Maar ja, toen dacht jij, er is iets mis met
helemaal op het begin dacht ik dus echt van, hij vindt me niet aantrekkelijk genoeg. En want toen was ik dus nog heel erg dat ik dacht, mannen willen altijd seks.
Ja. Oh, ja.
En dat zo was hij dus helemaal niet. Dus ik dacht de hele tijd dat ik dan dus niet goed genoeg
was. Maar dit had ik ook.
Dit zal ook in de hoofden van mensen.
Dit is wel 10 jaar geleden hoor, mensen.
Ja, bij mij nog langer.
Maar nog steeds zal dit in de hoofden van mensen zitten.
Nee,
dat mannen altijd zin hebben en dat ze hun zaad kwijt moeten. En dat, dat je dus als vrouw in een heteroseksuele relatie dus maar moet geven.
Ja, in combinatie met dat dus seks voor vrouwen in hetero tijdens heteroseksuele vrijpartijen vaak minder bevredigend is.
Omdat het penetratieseks is.
Penetratieseks. Ja,
penetratieseks.
Omdat het daar zo op gericht is. Op die fucking penetratie.
Ja.
Die fucking penetratie.
Ja, maar eerlijk, vrouwen doen daar dus eigenlijk ook aan mee.
Ja.
En zeggen dan ook van, oh, er is iets mis als de man niet... dat beeld vervult. Dat hebben wij allebei dus kennelijk ook gedaan.
Ja.
Wel lang geleden. Maar ja, ik moest daar ook komen van... oh, misschien werkt het niet zo.
Ja.
Misschien zijn mensen gewoon mensen. En hebben ze verschillende behoeftes.
Kijk, wat een heerlijk om daar te komen. Ja. Maar het is wat jij, Rachel, wat jij net zei... over dat jij dan naar hoe die mannen naar jou keken.
Ja.
Dit is allemaal zo diep zit dit.
Het zit echt
erin
zo
gedouwd.
Diep. Ja.
Al dit soort stereotype denkbeelden over man en over vrouw... en over hoe je gedraagt en wat je leuk vindt. En
krijg het er maar eens uit, mensen. Lukt je niet.
Nee, lukt je niet. Maar ik denk wel...
Negeer,
de mensen die luisteren en die zelf misschien wel eens het advies geven van... joh, wijntje erin en gewoon maar met de benen wijd. Stop daarmee met dit onderling ook met elkaar tegen elkaar zeggen van... oh, jouw man heeft meer zin. Nee, waar heb jij zin in? En hoe gaan we ervoor zorgen dat jij het fijn hebt?
Ja.
Daar moeten we het met z'n allen over hebben.
Want inderdaad, wat jij net zei, Moshe, er is een verschil tussen... zin maken omdat je ooit wel zin had of omdat je na een sekspartij denkt, god, waarom doen we dit niet vaker? Dit is hartstikke leuk. Dat is een ander soort zin maken waar je misschien ook een wijntje voor nodig hebt. Dat kan. Dan echt tegen je zin in denken, god, ik moet hier doorheen. Laat ik mezelf verdoven.
Precies.
En want om Ellen Laan nog maar een keertje te quoten, zij zei ook altijd, het is absoluut mogelijk, ik ga even iets citeren, het is absoluut mogelijk om zin in seks te maken. Sterker nog, zin wordt altijd gemaakt.
Ja.
Spontane zin in seks bestaat niet. Zin is altijd het gevolg van seksuele opwinding, niet de oorzaak. En om zin in seks te krijgen, heb je seksuele prikkels nodig. Iets wat voor jou seksuele betekenis heeft. Intiem gestreeld worden bijvoorbeeld. En daarnaast moet je brein gevoelig zijn voor die prikkels. In ieder geval heb je daar de zenuwboodschappers dopamine en testosteron bij nodig. Word je geprikkeld en ben je daartoe voldoende prikkelbaar... dan leidt dat tot seksuele opwinding. En het is dus zeg maar, het zin maken is niet het probleem hier.
Nee, dat
maar
is het niet.
De motivatie erachter wel.
Ja.
Is het uit angst? Nou, laten we hebben het hier over gehad in het hele idee van over een kinderwens en zo. Of je keuzes maakt uit angst of uit verlangen. Hier wordt denk ik eerder een keuze gemaakt uit angst. Uit angst dat er een scheiding komt. Uit angst dat iemand dat je verlaten wordt. En niet uit verlangen naar seks.
Ja, dat je het zelf prettig vindt. Dat je iets uithaalt. Intimiteit. En dat je denkt van ja, het is nu al lang geleden. En het is ook goed om eventjes die zin te maken.
Ja.
Want ik snap ook heel goed. Ik ben dus ook 10 jaar bijna in de relatie. Ja, je komt in die, weet je wel, in je workflow. En ja, je gaat elkaar niet meer als hyperseksuele wezens zien. Ik bedoel, vroeger wilde ik elk uur ongeveer wel seks.
Ja.
En dat is nu echt wel anders.
Ja. Ja.
En dat is denk ik heel normaal in heel veel gezinnen.
Dat lijkt me ook.
En dan relaties.
Heel veel gezinnen.
En gezinnen en dan ook, denk ik. Want als je eenmaal kinderen hebt, dan...
Maar dan is zin in seks maken gewoon ook iets goeds. Kan ook iets goeds zijn.
Ja, ja.
Op de juiste manier.
Ja. Ja. Intiem gestreeld worden bijvoorbeeld.
Ja. Sexy appjes.
Ja, Daniel, luister je mee? Stuur me een sexy appje.
En dan nu een woordje van onze sponsor, Mubi.
Mubi. Een filmstreamingplatform waar je terecht kunt voor zorgvuldig geselecteerde films. Van iconische regisseurs tot opkomend talent van over heel de aardkloot.
En wat Mubi goed kan, is jou vertellen wat voor moois er allemaal wel niet gemaakt is. Ik zie vaak door de bomen het bos niet meer als ik zin heb om iets te kijken. En dan is een gecureerde lijst erg fijn. En zo'n collectie heeft Mubi nu ook weer gemaakt, genaamd Calling the Shots. En dat zijn 14 uitgelichte films die allemaal geschoten zijn door vrouwelijke cinematografen.
Ja, ja. Want ook vrouwen, ja,
ja,
waren sinds de geboorte van de film,
dat meen je,
hartstikke bezig met films maken.
Huh?
Ja, ongekend. Met het vormgeven van de visuele taal. Maar ja, ook in deze business werden hun bijdragen nog altijd zwaar over het hoofd gezien. Of worden nog altijd zwaar over het
Niemand
hoofd gezien.
Niemand zag het aankomen.
Als je het vergelijkt met de bijdrage van de mannelijke collega.
Yeah.
En het gaat beter de afgelopen jaren in de filmindustrie. Maar cinematografie staat nog steeds onderaan de lijst als het gaat om vrouwelijke vertegenwoordiging.
Oké, maar goed. En heel eventjes de spotlight op die vrouwelijke cinematografen te zetten, want wij kunnen dat wel.
Ja.
Dat zijn dus 14 uitgelichte films die allemaal geschoten zijn door vrouwelijke cinematografen. En ik weet niet, maar het doet me dan gewoon goed dat ik dan naar een film zit te kijken waarvan ik weet, dit is de blik van een vrouw.
Welke film keek je?
Ik heb gekozen voor de film Passages.
Passages.
Ja, nee, het is een soort Franse-achtige film. Maar volgens mij is het ook niet... Het speelt zich wel af in Parijs. Maar er zitten ook acteurs in van die Duits en Frans. En volgens mij andere.
Passage. Dit was een Duitse variant.
Ja, precies. Nou, anyway, de film gaat over een huwelijk van twee mannen. Mm-hmm. Thomas en Martin.
Queer.
Queer. Een queer huwelijk. Nou, dan ben ik meteen al helemaal aan. Thomas is een... Ja, wat is hij? Een regisseur. Hij heeft een film afgemaakt. En tijdens het eindfilmpje, het rapfeestje van de film... wordt hij opgeswoept door een vrouw. Hij wordt verliefd.
Opgeswoept?
Nou ja, hoe noem je dat? Verliefd. Hij voelt zich helemaal aangetrokken tot een vrouw, ja. Agathe. En gaat met haar naar bed. En de volgende dag dan vertelt hij aan zijn man... ik ben met een vrouw naar bed geweest. Nou, en dan op een gegeven moment, zeg maar... vanaf dit moment is er een soort vreselijke... vicieuze cirkel van ellende en chaos.
Oh.
Hij saboteert zijn eigen huwelijk eigenlijk.
En werd je daar blij van?
Nou,
deze ellende...
Nee,
chaos.
Ik vond hem ook niet per se sympathiek. Maar ik vond het wel gewoon wel leuk om naar een film te kijken... waarin dan toch ook weer heel erg blijkt dat seksualiteit iets fluïdes is. Het is ook niet, zeg maar, omdat het dan gaat over een huwelijk van twee mannen. Maar er wordt ook nooit iets gezegd van... maar je bent toch homo of zo. Wat ik fun vond wel.
Moet ook, ja.
Er is... iets te veel penetratieseks naar mijn zin in de film. Maar ieder zijn ding.
Iedereen weet, daar hou je niet van.
Nee, ieder zijn ding. Maar dat mag. Maar verder, ik vond het ook wel echt wel een hotte film. Ik kan wel aanraden. Ik heb wel echt geboeid zitten kijken, van begin tot eind.
Nice. Ik zag, toen ik The Worst Person in the World aanzwengelde... die is niet onderdeel van de collectie, ik had gewoon zin in deze film... reclame voor Priscilla.
Oh ja, die heb ik gezien.
Ja.
Ja.
Nog een keer zien, want hij komt dus op Mubi.
Ja, ik zou
binnenkort
zo nog een keer naar kijken. Dit is de film over de vrouw van Elvis,
ja.
Priscilla. En Priscilla Presley. En dit is dus echt een film over haar.
Ja.
En dat is zo fun eraan. Ja, ik kreeg meteen echt een hekel aan Elvis. Degene met wie ik naar de film was, die was zo van, nou, het was gewoon een hele getroubleerde man. En ik dacht echt, fuck hem. Maar goed, het was waarschijnlijk ook een hele getroubleerde man. Maar leuk om haar eens in het spot, want ik wist niks van haar.
En Sofia Coppola, toch?
Ja,
regisseur.
Ja, het is echt
hartstikke aanrader. Leuk allemaal. Stream nu 30 dagen gratis. Ga naar mubi.com/damnhoney. En hoe en wat, dat wijst zich dan wel vanzelf.
En volg @mubi_nederland op Instagram om op de hoogte te blijven van speciale screening en events. We moeten het even hebben over feministische literatuur. Want zoals ik al zei, de Boekenweek is begonnen. Leuk, leuk, leuk. Mooi haakje om in die feministische literatuur te duiken. Met twee mensen die daar knietje, wat zeg ik, okseltje diep in zitten.
Mooi literair gezegd.
Ja, bedankt. Even kijken, Rachel, laat ik met jou beginnen. Wat is jouw relatie tot literatuur en tot lezen?
Ja, ik denk dat lezen altijd al vanaf kinds af aan een soort escape voor mij is geweest. Dus ik was altijd een kind die heel erg aan het dromen was. Heel erg in mijn eigen wereld. Dus ik hield heel veel van science fiction films en series. En ik kon echt in een boek helemaal verdwijnen. Dus ik ben ook heel jong echt begonnen met naar de bibliotheek gaan. Dat deed ik altijd met mijn moeder. Ik was misschien 8, 9 en dat was echt gewoon het leukste uitje voor mij.
Dat vond ik ook. Vroeger was het zo leuk. Ja,
echt heel leuk. En je kon ook spelletjes en videobanden lenen. En
stripboeken. Daar ging ik heel lekker op. Stripboeken.
Ja, en ik ben ook wel heel snel begonnen ook met schrijven. Omdat ik het gewoon zo leuk vond om te lezen. Dat ik dan ook gewoon mijn eigen dingen dan wou lezen. In het gedachte van mij als kind dan. Ja, en ook echt door muziek. Dus ik hield heel veel van muziek en daar komt natuurlijk ook tekst bij.
Ja.
En als ik een cd kocht, dan zat er natuurlijk altijd zo'n boekje bij met al die lyrics.
Ja, ik ga wel terug in de tijd. Ja. Dat is zo niet meer van nu, maar inderdaad, die boekjes en alles lezen.
Ja.
En dan die teksten uit die songteksten in je MSN-naam zetten. Ik dan.
Ja. Ja. Hallo jonge luisteraars die helemaal nu de weg kwijt zijn. Die denken, waar hebben jullie het over?
Dat was inderdaad social media van heel vroeger, beste mensen. Ja. Oma vertelt.
Ja, dus ik heb echt altijd een hele... literatuur heeft zo'n grote impact gehad op mij. Heel erg in hoe ik gevormd ook ben. Dus door middel van heel veel poëzie dat ik ging lezen, ging ik zelf ook poëzie schrijven. En dat is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen hobby wat nu mijn werk is geworden.
En had jij dan wat... Oké, je begint op de basisschool. Dat had ik dus zelf ook. Maar op de middelbare school werd eigenlijk het plezier er bij mij een beetje
Ramd. Ja.
Door die leeslijst en het verplichte lezen. En ook bijvoorbeeld dat mensen het gingen zeggen van... moet je nu niet eens naar de volwassen afdeling van de bibliotheek?
Dat vond ik ook zo stom.
Terwijl ik eigenlijk gewoon lekker beneden... Bij ons was dat beneden de kinderafdeling. Daar wilde ik gewoon lekker mijn tienerboeken lezen. Maar daar werd dan een beetje op neergekeken of zo. Maar hoe heb jij die middelbare school dan beleefd?
Voor mij is het een beetje anders geweest. Omdat ik in de VS op de middelbare school zat. En... met keuzevakken, als je dan hele goede cijfers had, dan mocht je speciale keuzevakken kiezen. En of course had ik advanced literature toen ik 10 was.
Oh, 10?
Oké. Of course.
10, 11. Ja, zat ik al in een advanced literature klas. Dat was gewoon echt een vak wat ik volgde. En ik las eigenlijk gewoon toen al Edgar Allan Poe bijvoorbeeld.
Oh, hou op.
Echt heel erg.
Jij bent echt heftig. Andere uiterste van wat ik ben.
Ja, maar gewoon heel erg. Ja, toch natuurlijk in die tijd, hè, early 2000, gewoon hele klassieke American literature kreeg je dan. En dan kwam wel bijvoorbeeld een Maya Angelou af en toe voorbij. Maar ja, dus ik heb het heel anders dan ervaren. Ik weet wel, toen ik in Nederland kwam en... hier ging studeren. Ja, er werd eigenlijk amper gelezen. Ik heb dat helemaal niet hier in Nederland meegekregen op de middelbare school. Dat ik echt geprikkeld werd om een boek te lezen. En dat vind ik eigenlijk wel heel jammer.
Ja, zeker.
Ja, ja. Te slaan het eruit. Over zin gesproken. En jij, Moeste?
Ik heb best wel een soort gelijk verhaal eigenlijk als Rachel. Ik, bij mij begon het echt nog eerder dan school eigenlijk. Want toen wij in Iran woonden, dan mocht ik elk jaar voor mijn verjaardag mocht ik dan kiezen of ik een boek wilde of een nieuw speeltje. En ik wilde altijd een nieuw boek. En ik liet ook, zeg maar, iedereen die op bezoek kwam, moest voorlezen. Zeg maar, als je bij ons thuis kwam, moest je voor mij voorlezen.
Dit is toch een lief verhaal.
En dus, dat was mijn eerste aanraking met literatuur. En ik had ook echt veel meer boeken dan denk ik andere leeftijdsgenootjes. En daar hebben we het over voordat ik 6, 7 was. Want toen ik 6 was, zijn we weggegaan. Toen moest ik al mijn boeken achterlaten. Dat vond ik ook het allerergste. Mm-hmm. maar mijn oom, die had toen als souvenirtje voor mij al mijn lievelingsboeken voorgelezen op een cassettebandje. Oh. En die heb ik nog steeds. En dat, ja, hij is overleden helaas. Maar ik heb gewoon, hij deed dan allemaal stemmetjes en zo. En dat was gewoon.
Nou, wat is dit prachtig, geweldig cadeau, is dat, zeg? Echt geweldig.
Ja. Dus ja, dat is waar mijn liefde voor literatuur eigenlijk meteen geboren was. En in Nederland was voor mij ook een beetje vreemd hoe er met lezen omgegaan werd. Op de basisschool was ik heel snel klaar met dat CITO lezen. En toen mocht ik de hele tijd gewoon vrij lezen. En ik heb, ik denk, alle boeken die daar lagen, heb ik gewoon gelezen. Toen hadden we de boekenbus in de buurt. Nou, daar heb ik ook alle boeken van mijn leeftijd gelezen. En toen ging degene die in de boekenbus zat, de bibliothecaresse, die kende mij omdat ik daar elke week was.
Ja.
Je mocht 15 boeken meenemen. Dus ik nam elke week 15 boeken mee. En dan kwam ik volgende week weer 15.
Uit,
ja, precies. En toen op een gegeven moment mocht ik dus juist tegenovergestelde van jou. Mocht ik wat meer volwassen dingen lezen. Zij ging dan wel voor me uitzoeken wat dan wel of niet kon.
Ja.
Maar dan was ik, voelde ik me echt heel stoer. Dacht ik, oh my god, ik mag nu volwassen boeken lezen. Yes.
Yes.
Dus dat was zo. En toen heb ik tweetalig onderwijs gedaan. En we hadden een vak waarbij we dus literatuur, Engelse literatuur gingen lezen. En dat vond ik geweldig. En als ik dan Nederlandse literatuur van een leeslijst moest lezen, snapte ik er helemaal niks van. Dacht ik, dit is zo kut.
Dus daar is het bij mij fout gegaan. Ja, bij die Nederlandse boeken die we moesten lezen.
Ja. Ja, ik weet nog dus dat ik 15 was. En ik was wat conservatiever dan dat ik nu ben, zeg maar. En ik weet nog dat ik Turks Fruit oppakte.
Ik wist dat je dit ging zeggen.
Ja, en dat ik dacht, dit gaat waarschijnlijk over Turkije. Dus let's go.
Oh nee.
Ik was zo teleurgesteld.
Ja. Over Turkije.
Oh nee, ja.
Ja. Nee, dat was dus helemaal niet
het
zo.
Geval.
Nee, dat heeft me echt getraumatiseerd. Sterker nog, ik heb mijn moeder geprobeerd te overtuigen om naar school te gaan. Om te zeggen dat dit niet geschikt was voor mijn leeftijdsgenoot.
Ver voor de lentekrabbel.
Echt in de lentekrabbel.
Maar wat vond je moeder daarvan?
Mijn moeder zei van, ja, maakt niet uit, toch. Is maar een boek. En ik was echt van, nee, maar weet je wat voor rare dingen hierin worden geschreven, mama?
Oh, waren er maar meer mensen als je moeder? Dus ja, in plaats van al die lentekriebeltypes.
Is maar een boek. Nee, mijn moeder was echt veel meer progressief dan ik op die leeftijd dan. En zij had echt zoiets van, ja, je groeit hier wel overheen.
Hey, maar het thema van de Boekenweek nu is thuiskomen. Voelen jullie het thuis in de boekenwereld?
Niet helemaal, moet ik zeggen. In ieder geval niet in Nederland.
Ja.
En ik
de boekenwereld is een beetje, hoe wil je het dan interpreteren?
Ja.
Maar laten we dan eerst inderdaad even over de Nederlandse boekenwereld.
Ja, de Nederlandse boekenwereld. Ja, ik vorm zelf nog niet echt een onderdeel van die Nederlandse boekenwereld. Maar wat mij opvalt is, er zijn gewoon weinig schrijvers waar ik op lijk. En er wordt weinig geschreven over onderwerpen die te maken hebben met mijn identiteit. En ik heb het gevoel dat daar misschien ook niet zoveel. Dat mensen ook niet echt veel kans krijgen daarvoor. En dat vind ik dan jammer, want er zijn echt heel veel getalenteerde schrijvers in Nederland. Je hebt ze in alle soorten, hè, over verschillende onderwerpen. Maar niet iedereen krijgt de kans om een boek te publiceren of om een boekdeal te krijgen. En daar moeten we wel echt zeker aan werken. En ook als ik het heb over boekenwereld Nederlands Koninkrijk. Hè, daar is natuurlijk ook Caribisch Nederland een onderdeel van. En ik mis toch wel heel erg dat schrijvers daar ook vooral een kans krijgen om te publiceren. Dat is nog moeilijker. Er is geen uitgeverij op de eilanden. Dus dan moeten ze toch met een uitgever hier dan ja, een pitch sturen. En vaak komt dat niet echt op de stapel op een bureau van een redacteur.
Ja.
Die dan denkt van oké, dat is iemand die we een kans gaan geven. Ja. Dus het is daar echt nog lastiger.
Ja. En als je meer kijkt naar de internationale boekenwereld,
ja,
is er wel een plek waar je je thuis voelt?
Ja, ik denk vooral in Latijns-Amerika zie ik echt dat daar van het veranderen is. Veel vrouwen die schrijven. Veel vrouwen, Verenigde Staten, zelfs hier in Europa, Engeland, ja. Verenigd Koninkrijk. Daar zie ik ook echt veel meer diversiteit. Hè? Dus ja, ik vind het ook gewoon heel jammer. En ik vraag me ook af waar het aan ligt. En dan zullen mensen vast wel antwoorden of meningen over hebben.
De uitgeverijenvak is super wit.
Ja,
ja. Ja, het is, ja.
Ja. 100%. Ja,
nog je kunt steeds,
nog steeds. Ja. Je kunt ze, ofwel de mensen van kleur, kun je op één hand tellen in die hele uitgeverijwereld. Wereld.
En het probleem is niet alleen dat, hè, maar ook redacteurs. Hoeveel redacteurs van kleur zijn er?
Ja.
Dat twee is ook zo. Ja, letterlijk. Ja. In heel dit land. En dat is ook zo belangrijk in het proces van het schrijven van een boek. Want wie is degene die jouw teksten gaat lezen en jouw feedback gaat geven en met jou meedenkt als die persoon jouw cultuur niet snapt?
Ja, nee, precies.
Jouw achtergrond niet begrijpt.
En dan een soort veiligheid nodig natuurlijk. Als je een boek schrijft, is dat toch iets heel kwetsbaars? Ja. Of iets heel, het is heel...
Maar zelfs al als je het gewoon over begrippen hebt die voor jou misschien dagelijkse kost zijn. Dat iemand die niet dezelfde culturele achtergrond heeft de hele tijd zit. Wat is dit? Wat betekent dit? En dat wil je eigenlijk niet. Want je wil gewoon dat sommige woorden er ook gewoon in zitten zonder dat er de hele tijd een soort uitleg bij moet. Omdat het voor witte mensen geschreven is. Want dat is het niet. Het is voor iemand geschreven, ook zeg maar zoals jij zelf. Ja. En als iemand wit het dan leest, is dat prima, maar dan zoek je het zelf maar op.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat daar gewoon ook heel veel wrijving zit. Hoe noem je dat?
Ja, want dat speelt ook een hele grote rol voor een uitgeverij. Is oké, maar wie gaat jouw boek lezen en wie gaat je boek kopen? En wie is de gemiddelde lezer in Nederland? Ja, dat is toch een witte, toch wat ouder persoon. Mm-hmm. Misschien niet per se man of vrouw.
Wel vrouwen. Er wordt gezegd dat er, tenminste in de uitgeverijwereld wordt er heel erg gezegd dat degene die het meeste boeken kopen, dat witte vrouwen van boven de 50 zijn.
Ja, en vinden zij bijvoorbeeld het boek dat ik zou schrijven of iemand die op mij lijkt interessant vinden, zouden zij het lezen? En als het antwoord nee is, ja, dan houdt het eigenlijk op.
Kapitalisme!
Ja, uiteindelijk is een uitgeverij ook een commerciële bedrijf.
Dat blijft het zeker, ja.
Maar toch in Amerika en Engeland zijn dat ook commerciële bedrijven. Maar er wordt wel echt veel betere, mag ik wel zeggen, toch? Veel betere dingen uitgegeven.
Maar is dat dan gewoon een bredere afzetmarkt of zo?
Nederland is toch het hele ding dat we de hele tijd denken dat we progressief zijn. En dat zijn we natuurlijk helemaal niet.
Helemaal niet.
En dat is... mensen denken, boek van zwarte auteur is voor zwarte mensen.
Mm.
En witte mensen die weigeren dan dus om dat dan te lezen. Want dat is niet voor mij of het is niet neutraal.
Hele goede film hierover, American Fiction. Heet het American Fiction? Het heeft een Oscar gewonnen.
Ja.
Ik heb hem ook gezien een paar dagen geleden. En het gaat echt precies hierover, inderdaad. Een zwarte auteur die dus niet schrijft over zwart zijn. Maar volgens mij schrijft hij een beetje historische, Griekse, I don't know, aparte boeken in dan de woorden van zijn uitgever. En zijn publiek is dan heel divers, of althans misschien meer wit. Maar zodra men dan ziet, je bent een zwarte schrijver, dan wordt zijn boek in de boekenkast gelegd van African-American fiction of non-fiction.
En dan verdwijnt het weer of zo.
Ja, nee, maar niet dat het verdwijnt, maar... hij is wel een zwarte schrijver, alleen hij schrijft niet over iets wat te maken heeft met African-American cultuur of geschiedenis of wat dan ook.
Hij schrijft gewoon een verhaal.
Omdat je een zwarte schrijver bent, word je dus meteen in die hoek geduwd.
Juist, ja, dat is natuurlijk ook verkeerd, hè? Dat heb je dan ook. Maar het is in Nederland, zover zijn we nog niet eens. Want we hebben niet eens zo'n boekenkast ergens in een boekhandel of in een bibliotheek met alleen maar bijvoorbeeld zwarte schrijvers of schrijvers van kleur of wat dan ook. Dus we lopen echt 20 stappen achter.
Ja.
Eigenlijk.
Ja, en het is natuurlijk, want als je jij Morstedt hebt over, nou, de mensen die lezen, dat zijn witte, oudere vrouwen. Het is natuurlijk voor vrouwen vrij normaal om boeken te lezen van mannen. Maar andersom, van de
ja, als een vrouwenboek.
Dat is een vrouwenboek.
Is een vrouwenboek.
En dat is veel minder alweer normaal dat iedereen dat dan interessant zou vinden.
Ja.
Ja,
ja, daar komt wel op neer.
Ik heb even geen vraag.
Voel jij je thuis in de boekenwereld? Want Morse, jij hebt natuurlijk, misschien kan je er iets meer over vertellen. Want jij zit ook natuurlijk meer in die wereld dan Rachel.
Ja, ik heb gewoon op heel veel verschillende gebieden in het boekenvak gewerkt. Uitgeverij, boekhandel. Dus ik heb al veel kanten ervan gezien.
Ja.
En boekrecensent ben ik ook. Ik voel mij helemaal niet thuis. En ik probeer al heel lang een soort van dan maar mijn eigen thuis te maken.
Mm-hmm.
Wat we nu met Rachel natuurlijk ook doen via zus en zo. Maar al daarvoor was ik altijd al op zoek naar, zeg maar, de meeste mensen van kleur in het boekenvak kennen elkaar eigenlijk ook een beetje.
Ja.
Al is het niet alleen al van naam, dan kennen we elkaar wel of heel goed, weet je.
Dat is ook heel tekenend natuurlijk. Ja, dat is wel genoeg.
Ja, we vinden elkaar natuurlijk ook. Maar we beschermen elkaar ook wel. Dus dat is ook wel weer fijn.
Je hebt zo'n netwerk denk ik ook wel nodig.
Ja. Ja, en
eerder een support group.
Ja,
ja, we klagen ook vaak tegen elkaar. Ja. Van, oh, dit is weer gepubliceerd. Of dit is weer gebeurd. Of heb je dit en dat gehoord? Maar los daarvan denk ik dat er ook een soort van probleem zit in dat uitgeverijen nog steeds niet snappen wat, ik begin een beetje hekel aan het woord te krijgen, maar wat diversiteit en inclusie dan echt zou moeten inhouden. Dus dan wordt er heel vaak alleen bij output nog wel eens wat diverser auteurs aangenomen. Maar mijn grootste frustratie met de Nederlandse boekenvak is dat het dan ook gelijk over racisme en identiteit moet gaan. Mm-hmm. Hebben wij niet andere verhalen dan? Ja, sorry, ik wil ook, ik bedoel, ik vind het heel goed als er over racisme wordt gepraat. Hè? Dat mag duidelijk zijn. Maar kom op. Ik wil gewoon een science fiction verhaal van een zwarte auteur lezen en denken, oh, wat heerlijk. En dan mag best dan wat thema's in verwerkt zitten, want dat is ook de werkelijkheid van die auteur. Maar het hoeft niet zo te zijn van, ik ben een zwarte auteur, dus dan ga ik Nederlandse, of dan ga ik witte mensen leren wat racisme inhoudt. Mm. Ja, nee. Kap daar eens mee. Ik hoef daar echt niet nog een boek over te lezen. Er is genoeg.
Ja. Ja, het is juist van die andere dingen wil je meer.
Ja, en in principe gewoon er mag daarover meer, zolang er maar een hele grote brede pool is van andere boeken ook. En dan mag heus dat boek over racisme ook meer.
Ja,
maar het is
tuurlijk,
meer van de rest moet eerst maar even uitgebreid worden.
Ja, en het gaat ook een beetje als typecasting in films gaat. Van jij bent deze soort personage. Dat wordt ook gedaan met boeken.
Ja.
Jij bent een auteur van kleur, dus jij gaat het over identiteit en cultuur en racisme hebben en verder niks. Maar ik wil net zoveel, eigenlijk wil ik heel erg mediocre, niet interessante boeken van mensen
lekker
van kleur.
Chick-litje.
Ja,
precies.
Ja, graag. Gewoon iets wat niet thriller per se gelijk een soort van academische verslag over racisme hoeft te zijn. Ja,
het hoeft gewoon ook niet gelijk een heel goed boek te zijn, want er bestaan zoveel slechte boeken.
Ja.
En dat is prima. Dat is hartstikke top. Sommige mensen vinden dat leuk, andere mensen niet. En dat aanbod moet er gewoon zijn van iedereen.
Ja, precies. Dus het is een soort van hoge maatstaf waar je dan per se aan moet voldoen als je als persoon van kleur gepubliceerd wilt worden. En dan is er ook gelijk een soort van, oh ja, maar dit was niet goed, zie je wel. Dus daarom moeten ze niet gepubliceerd worden. Waarvan ik denk van, heb je al die witte mannen gelezen die echt helemaal onzin aan het schrijven zijn? En dan weet ik veel hoeveel boeken daarvan verkocht worden. Ik ga geen namen noemen, maar ik kan er echt zo een paar uit mijn hoed trekken.
En ook zij schrijven natuurlijk over racisme.
Ja.
Ja, dan zeg je wat.
Ja.
Weet je, lees mijn gedachten.
Dus I mean, there's enough. Maar ik denk dat het zeker niet zo is dat er niet meer over moet geschreven. Moet worden.
Maar ook andere dingen, zeg maar.
Zeker.
Ook andere verhalen. Ik weet nog, ik ben natuurlijk zelf ook schrijver. En ik weet nog dat ik gevraagd werd om een verhaal te schrijven. Ik ga niet zeggen waar. Maar dat er zo werd gezegd van... Maar kun je dan de strijd van een... hoe het is om met je familie in strijd te gaan over queerness als je moslim bent erin verwerken? En toen dacht ik, nee! This character is gonna have fun.
Wat erg zeg.
I don't care. Ik wil dit schrijven voor die queer moslim die dacht... Am I ever gonna have a good life? Yes.
Ja. Yeah.
Of mensen die... soms praat ik met mensen die zich niet queer durven te noemen... want ze hebben het niet moeilijk. Denk ik, wajo, dus dat moet dan zo zijn?
Ja, dan heb je dat fucking beeld van queer zijn. Hoe fucked up is dat?
Ja, mogen we ook plezier hebben?
Ja.
We zijn hele mensen, zoals ik net ook al zei. Het lijkt net alsof we allemaal gewoon mensen zijn met onze eigen ervaring. Dat mag dus ook in het boekvak terugkomen.
Ja.
Dat mis ik.
Ja.
Maar ik denk ook dat veel schrijvers van kleur die dan die kans krijgen... waarschijnlijk zo'n enorme pressure ook voelen, ja, om te presteren.
Ja.
Want zij moeten het natuurlijk doen,
ja,
en laten zien dat het kan. En dat
we
het succesvol
zijn.
Kan zijn, dat we het waard zijn. En dan, wat ook zo verschrikkelijk is dat je dan moet wachten op recensies. En dan waarschijnlijk de persoon die de recensie schrijft,
oh, ja,
een wit persoon is.
Ja.
Die het misschien,
ja,
helemaal niet begrijpt. Of bepaalde verwachtingen heeft. En daar moet je dan ook natuurlijk mee gaan leven. Dus het is ook voor de schrijver zelf een lastige situatie, denk ik.
Ja.
Ja, en dit is precies waarom ik eigenlijk alleen mensen van kleur recenseer. Omdat ik denk,
heel,
ja,
goed.
Die witte mensen krijgen al genoeg,
ja,
aandacht.
Ja, dat is ook echt nodig.
Er zijn genoeg mensen die op hen lijken, die,
ja,
iets daarover kunnen zeggen.
Laten we nu even een positieve draai geven,
ja,
hieraan. In welk boek herkennen jullie je wel voor het eerst? Of staat je bij als, oh, daarin herken ik me, dit ben ik, of...
A House on Mango Street van Sandra Cisneros. Is de eerste Mexicaanse-Amerikaanse schrijfster die gepubliceerd werd in Amerika, volgens mij. Is best wel een oud boek, volgens mij, ergens in de jaren 80. Ik heb hem zelf gelezen toen ik een tiener was. En dat is denk ik echt de allereerste keer dat ik me echt gezien voelde. Dus het is een boek met eigenlijk korte verhalen. Het gaat heel erg over Latijns-Amerikaanse cultuur. Ik ben zelf, mijn moeder komt uit Venezuela, mijn vader uit Curaçao. Dus ik kon me daar ook helemaal in vinden. Het gaat over bijvoorbeeld behaard zijn. Donker zijn, dat je haar niet altijd goed zit. Dat je ouders dan de taal niet spreken. Over verliefd zijn, maar ook heel erg over familie. En hoe ze dus bijvoorbeeld in een huis woonden met... te veel broertjes en zusjes en er niet zoveel ruimte was. Ja, maar ook gewoon heel erg verlangen naar een andere toekomst voor zichzelf. Dus ja, dat was voor mij echt een eye-opener toen ik dat boek las. Dus echt zeker een aanrader voor iedereen.
Je hebt me helemaal. Ja. Ik zit hier naar te luisteren. Ik denk, ik wil het lezen.
Ja, ja, het is ook niet een heel dik boek. Dus je
ook
kunt
fijn.
Hem ook... ja, ook
en weet je nog hoe het op jouw pad kwam?
Oh, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk toch echt via school. Dus via mijn advanced literature vak.
Ja, nou ja, dat is geweldig,
ja,
natuurlijk.
Ja.
Ja, ja, ik denk dat als ik hier volledig was opgegroeid en naar school was gegaan, ik dat boek misschien nooit was tegengekomen.
Nee, dan zat je vast bij het gouden ei van...
ja, ja, ja.
Ik weet niet eens wat het is. Oh, do I wanna know?
Nee. Nee. Ja, nee, het is best een spannend kort boekje.
Het is wel heel kort, dus voor de leeslijst ideaal.
Ja,
want
ja,
het
ja,
ja. En het is inderdaad wel echt een spannend verhaal.
Ja. Ja.
Maar... oh, ik heb dat helemaal gemist, die leeslijst. Beter. Dus dan moest je dus echt boeken gaan lezen.
Ja, bijvoorbeeld 10 of zo. En dan werd je dus op het eind van je schooltijd, kreeg je een mondeling. En dan moest je dus antwoorden daarop geven. Maar heel veel mensen, die gingen dus nooit het boek lezen. Die gingen gewoon samenvattingen lezen.
Oh, ja.
Dus het doet heel weinig voor de leesstimulatie. Het, is,
ja,
het roept eerder weerzin op.
Ja, en de zonder dus verplichte titels op, wat ik gewoon echt heel vervelend vond. Want
ja,
als je mij iets verplicht...
Dat was bij mij niet, hoor.
Oh, wij stonden bij mij echt zo'n leeslijst waar we uit moesten kiezen.
Nee, dat had ik ook, maar het was niet van je moet verplicht deze 5. Je
nee,
mocht
nee, 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 nee. Mocht wel kiezen, maar dan nog...
Ja, oké. Okay, ja. Nee, okay, ja.
Ja, het is een lijst. En die lijst is wel veranderd,
beperkt,
maar nog,
ook,
niet,
ja,
nog niet goed genoeg veranderd. Ik moet zeggen dat ik... Ja, dit is een bekentenis. Ik heb ook al die boeken niet gelezen.
Ook allemaal samenvattingen.
Ja.
Ik ook, ja, ook niet hoor. Nog nooit één boek van... Ja, het Gouden Ei heb ik uitgelezen.
Ik heb ook niet gelezen.
Omdat het zo dun was.
Ik heb het Gouden Ei en volgens mij ander boek van Harry, De Aanslag.
Oh ja, De Aanslag.
En Turks Fruit dus helaas.
Maar dit zegt dus heel veel, hè? Want wij zijn allemaal leesliefhebbers toen we jong waren. Ja. En dat wordt er dus gewoon uitgeramd, kapot gemaakt.
Het is weg bij mij.
En dat is dus voor mij ook wel echt voor een groot deel, omdat ik mezelf niet kon... Ik kon niks met die boeken, want waar gaat dit over? Ik had er geen binding mee.
Ja.
Wanneer had jij dan voor het eerst, moest je dat je dacht van... Of misschien had je dat al veel vroeger, dat kan natuurlijk ook. Dat je dacht van, hey, dit ben ik.
Nou ja, toen ik in Iran boeken las, was dat niet iets wat bij me opkwam. Want dat was gewoon, ik was gewoon in mijn thuisland. En
ja, was je ook nog heel jong?
Ja, was ik ook heel jong. Dus daar heb ik niet echt zo'n bewuste beleving van meegemaakt. En bij mij kwam het helaas echt veel, veel, veel later. Het was toen ik al Engelse literatuur aan het studeren was. En ik weet nog dat iemand in de les zei... Waarom hebben we alleen maar witte auteurs op de lijst staan hier voor dit vak? En ik was mijn master al aan het doen, dus besef. En ik dacht, oh mijn god.
Oh, wow, yo.
Wat?
Was dat een eye-opener?
Ja. En het was ook nog een wit persoon die dit zei.
En waren het allemaal mannen? Mannelijke schrijvers?
Dat weet ik niet eens meer, eerlijk gezegd. Want wat mijn docent toen heeft gedaan, is gezegd... Oké, we gaan het anders doen. Iedereen mag een... Want het was een vak over poëzie. Iedereen mag een gedicht aandragen van diverse auteurs. En toen hebben we onze hele leeslijst veranderd.
Oh, maar dat is ook wel weer een goede reactie.
Ja, dus dat was voor mij de eerste keer dat ik besefte dat ik me... eigenlijk nog nooit mezelf terug had gezien in een literatuur. En daarna heeft het nog een tijdje geduurd voordat ik het ook vond. Toen ben ik allemaal Iraanse auteurs gaan opzoeken. Toen dacht ik, oh my god, misschien moet ik een keer wat anders gaan lezen.
Ja.
Want ik was tot op die tijd was ik helemaal zo van... oh my god, de English classics, so amazing. Ja.
Ik heb ook die era gehad.
Ja,
dat is oké, mensen. Ja, oké. En alles.
Degene die ik dus... waarvan ik dus mezelf echt terugvond... en ook tegen die tijd was ik al geradicaliseerd. dus het heet The Ungrateful Refugee... van Dina Nayeri. Hij is ook naar het Nederlands vertaald als de ondankbare vluchteling, volgens mij. Ik ging dat boek lezen en zij vertelt in dat boek eigenlijk over haar ervaringen, maar ook andermans ervaring als vluchteling ergens te komen en dan maar overal heel dankbaar van moeten zijn. En ik was tegen die tijd, had ik zoveel woede in mij opgebouwd daarover, dat het voelde als thuiskomen van ja, ik wil helemaal niet dankbaar zijn voor het feit dat ik hier ben gedropt door mijn ouders eigenlijk en dan maar er iets van moet maken, terwijl ik me helemaal niet thuis voel hier. Dus dat was voor mij de eerste keer herkenning. En ze is zelf dus Iraans en woont in UK.
Mm.
Ja. En ik heb haar ook mogen ontmoeten.
Echt?
Ja.
Vet.
Wow.
Ja.
Heb je haar geïnterviewd? Of
ik heb haar geïnterviewd, maar dat interview heb ik dus nooit uitgewerkt.
Oh.
Echt erg, ja.
ADHD.
Ja. Ik hoop dat EBC dit niet aan het luisteren is.
Nou, als je nog een keer denkt van ja, ik ga het nu doen, dan geef ons een seintje, zet het in de show notes.
Ja, is goed.
En wat maakt literatuur feministisch in jullie ogen?
Kijk, je kunt zeggen, er moet iets van feministische theorie in verwerkt zitten, maar daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Want het kan al zo simpel zijn als dat je vrouwen of andere mensen met andere genders... de kans geeft om hun verhaal te vertellen. Ja. Dat vind ik eigenlijk al feministisch genoeg. Want dat zijn verhalen die we niet zo vaak mogen horen. Dus vooral vrouwen en non-binaire mensen van kleur, denk ik, ja, is voor mij eigenlijk gelijk al feministisch. Omdat ik naar jouw verhaal mag luisteren. En een goed voorbeeld daarvan is Burnt Sugar van Avni Doshi. En het gaat over een verhaal waarin ze een moeder heeft die eigenlijk heel slecht voor haar is geweest. Maar die is nu dement geraakt. En dan moet ze een soort van dealen met voor haar zorgen. Terwijl ze ook een afkeer voor haar heeft. Omdat ze haar eigenlijk zo slecht behandeld heeft in haar jeugd. En dat vond ik zo'n ontroerend complex verhaal. Terwijl er is niet iets in dat verhaal dat zegt, dit is nu feministisch of dit is een feministisch perspectief. Maar het is gewoon een verhaal van de complexiteit van moeder-dochterrelatie. Ja. En dat vind ik ook heel erg feministisch.
Ja, daar ben ik het helemaal eens.
Ja, want wat is feminisme hier bijvoorbeeld vergeleken met in een ander land? Het is, ik denk dat dat ook vooral heel belangrijk is om daar rekening mee te houden als je naar een boek kijkt. Dus misschien kan het bijvoorbeeld in een land zijn waar helemaal geen boeken geschreven worden door vrouwen. Het feit dat er een boek geschreven is door een vrouw is al dan feministische literatuur. Mm. Of dat er een vrouwelijk personage is, zoals jij zegt. Dus ik denk dat we ook een beetje afstand af en toe moeten nemen van de westerse feministische blik die we hebben, waar we naar kijken naar bepaalde onderwerpen, vooral in boeken. En ook echt open moeten staan van oké, hoe ziet feminisme eruit in een ander land en wat schrijven ze daar dan over? En dat vind ik dan vooral heel erg interessant.
Ja.
Ja.
En hoe selecteren jullie dan je boeken voor bijvoorbeeld de leesclub?
Nou, we kiezen eigenlijk elk jaar een schrijver, een centrale schrijver, die ons dan inspireert om een thema te kiezen. En aan de hand van het thema gaan we dan kijken, sowieso dan boeken van die centrale schrijver, maar ook boeken van andere schrijvers die iets met dat thema hebben. Dus bijvoorbeeld dit jaar is de centrale schrijver Amma Ataido. Is een Ghanese schrijver. Zij is helaas vorig jaar overleden. We hadden vorig jaar ook al het plan om dus dit jaar het festival te doen om haar werk, haar oeuvre eigenlijk te eren. En we hebben ook met haar contact gehad. Toen ze dus nog leefde, ze had ons nog uitgenodigd om naar Ghana te komen, haar te interviewen. En helaas een paar maanden later hadden we het nieuws gekregen dat ze er niet meer is. Mm. Maar zij heeft echt heel veel geschreven over Afrikaans feminisme. Of althans, feminisme hoe het is in Afrika vergeleken met het Westen. Ze heeft theaterstukken geschreven, poëzie, romans. En heel erg de stem van de Afrikaanse vrouw bijvoorbeeld echt laten horen. Wat in die tijd dan heel bijzonder was.
Mm-hmm. En wat is die tijd?
Nou, al vanaf de jaren 80 denk ik dat zij aan het publiceren was.
En dat was dan echt een uitzondering dat een vrouw het podium nam.
Ik durf niet te zeggen of het een uitzondering was toen.
Maar op haar manier.
Ghana, maar wel de manier waarop ze was erg kritisch namelijk. Niet alleen naar het Westen, maar ook wel echt naar de Ghanese cultuur bijvoorbeeld. Of de cultuur die er dan in West-Afrika heerst. Dus dat is dan ook heel bijzonder. Hè, dat je beide perspectieven eigenlijk in beeld brengt en op beide werelden eigenlijk kritiek hebt. Wat als lezer natuurlijk heel leerzaam is. Want dan kan je misschien over beide werelden ook leren hoe het is om als vrouw daarin te leven. Ja, en het thema dit jaar is zusterschap in verzet. Dus we zijn gaan kijken naar oké, wat zijn allemaal boeken die te maken hebben met zusterschap of banden tussen vrouwen of zussen. En verzet, want vaak worden vrouwen toch wel vergeten als we spreken over verzetstrijders.
Absoluut, ja.
Die worden helaas toch door geschiedschrijvers niet meegenomen in geschiedenisboeken. Dus we zijn ook een beetje gaan onderzoeken van oké, wat is daar al over geschreven? Dus ja.
Ja, ja dus en toen hebben we gekeken, ik bedoel, je kunt heel veel non-fictie natuurlijk vinden over het slavernijverleden, maar wij hadden allebei zelf ook wel gewoon zin om fictie te lezen. Ook omdat het dan op een andere manier binnenkomt. Ja. Het is minder afstand. We hebben gewoon een hele lange lijst van allemaal titels hadden we voor ons. En daar hebben we dan weer een keuze uit gemaakt.
Ja.
En ook gekeken naar, we hebben ook echt geprobeerd om uit Nederland stemmen te halen. Dus we hebben Miljuska Meulens, die Moederland heeft geschreven. Die is net uit. Dat is onze volgende boekenclub, zeg maar. En gewoon ook om te laten zien, in Nederland hebben we die stemmen ook zeker wel. Ja. En laten we dat aandacht geven.
Ja.
Ja. Ja, en de reden dat we ook voor het thema hebben gekozen, omdat we nog steeds in het herdenkingsjaar zitten van slavernijverleden. Dus we wouden vooral zwarte schrijvers, zwarte vrouwelijke schrijvers platform geven. Dus ja, het boek van Milouska Meulens, Moederland. Ik heb hem nog niet gelezen. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat we niet alleen kijken naar boeken die echt heel erg gaan over slavernij.
Ja.
Want dat kan ook wel heftig zijn en niet iedereen heeft daar weer zin in. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik ook af en toe vermijd in bepaalde periodes om films of boeken te lezen daarover.
Maar zelfbescherming.
Ja, ja. Ja. Maar het is ook heel interessant om te kijken, oké, maar wat sleep je eigenlijk met je mee? Hè? Mm-hmm. Wat erf je met zo'n verleden in het nu? En wat voor invloed of impact heeft het op je leven? Op hoe je misschien relaties met je ouders of je mentale gezondheid. En dat is ook wel echt waar het boek van Milouska over gaat. Dus ja. Ik ben heel erg benieuwd.
En ook naar... Homegoing gaat daar eigenlijk ook over. Dat is onze laatste boekenclub in juni. En dan hebben we Danielle Zawadi uitgenodigd, die dan met ons daarover in gesprek gaat. Maar dat boek, ja, dat heb ik dus al gelezen, want die hebben we helaas moeten... het was eigenlijk de bedoeling dat we die boekenclub al hadden gehad, maar we hebben hem verschoven naar juni, omdat er bijna geen aanmeldingen waren, helaas. Maar in juni gaan we het dus daarover hebben en ik heb hem al gelezen en ik vond dat zo'n... hele andere manier van het lezen over slavernij. Ik heb inmiddels best wel veel boeken die met dit thema te maken hebben gelezen. En in dit boek laat ze eigenlijk zien twee perspectieven.
Twee zussen, precies.
Of halfzussen. En die dan eentje wordt tot slaaf gemaakt. En dan volgen we haar hele lineage tot aan nu. En de andere zus blijft in Afrika. En dan volgen we haar lineage. En ik ben nou echt zo'n iemand die van droevige verhalen houdt. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment dacht ik, someone needs a happy end hier. Want dit is echt, maar ook wel op een hele mooie manier geschreven, zeg maar. Dus,
maar dit is een tranentrekker dan?
Dit is echt een
Alleen maar de set.
Ja, ik moest echt af en toe afscheid nemen van personages. Dat is hoe goed ze het geschreven heeft. Dat ik echt dacht van, oké, ik kan gewoon nu niet naar de volgende personage. Of
heel even nog blijven bij.
Ja, gewoon even tot
ook
mijn laatste
intense, zeg.
Ja.
Intense leeservaring.
Ja, maar dat vind ik dus het mooie aan lezen.
Dit wat ik net zeggen, laat het je niet afschrikken. Juist. Want dit is juist wat ik zo mooi vind aan boek lezen. Of dat ik dan een boek net uit heb en ik denk... maar ik ben nog niet klaar om afscheid te nemen van deze personages. Ja. Ik wil gewoon meer lezen.
Ja. Ja.
Dus dat is wel echt wat je ook een beetje voelt met Homegoing.
Ja, iets wordt tot leven geroepen echt voor je. En dat is toch een hele andere manier dan lezen over de feiten die er, weet ik veel, hoeveel tijd geleden plaats hebben gevonden. Ik weet wel hoeveel tijd geleden trouwens, maar...
Gewoon even ter... ik weet het heus wel. Maar, want eigenlijk, want als je over feministische boeken denkt, ik denk dat heel veel mensen dus eerder denken aan non-fictie. Ik zeg het altijd fout, maar nu zeg ik het goed, geloof ik. Ja. Non-fictie. Terwijl er dus met die fictie zoveel te behalen is.
Ja.
Hoe denken jullie dat... en laten we het dan dus vooral even hebben over fictie. Hoe fictie, feministische literatuur bij kan dragen aan een gelijkwaardigere wereld. Waar we uiteindelijk met z'n allen natuurlijk heel erg heen willen. Of nou, met z'n allen. Wij met z'n allen hier aan tafel.
Hier in ieder geval.
En de luisteraars ook.
Ik heb het gevoel dat ik heel veel gepraat heb.
Valt echt mee.
Ja. Oké, nou, ik denk, en dat is iets wat sommige mensen al vaker van mij hebben gehoord. Dus sorry als je een van die mensen bent. want ik praat hier heel graag over. Ik denk dat literatuur is een soort van gedachte-experiment die je uit kunt voeren op een hele veilige manier. Want je zit in je huis mee te doen aan dat gedachte-experiment die de schrijver voor je uit heeft geschreven. En door te... door in te beelden hoe de wereld bijvoorbeeld helemaal naar de kloten kan gaan. Zoals in dystopische literatuur. Of juist heel erg mooi kan worden in utopische literatuur. Kun je ook een beetje aan de ene kant hoop vasthouden van... oké, dit is waar we naartoe willen werken en is het mogelijk. Maar aan de andere kant ook van, we moeten echt oppassen dat we niet hier komen. En door zelf soort van in dat wereldje te stappen en het te ondergaan... wordt het denk ik ook gewoon... echter, of leer je heel veel dingen. Bijvoorbeeld, ik heb dankzij literatuur heel veel over feminisme überhaupt geleerd. Ik was echt een van die mensen die zichzelf geen feminist wilde noemen, want ik vond dat alle mensen gelijk waren en helemaal in de war raakte wat feminisme nou eigenlijk was. Dat is wel een tijd geleden, maar ik heb wel door literatuur kunnen leren wat dat dan eigenlijk precies inhoudt en hoe dat eruit kan zien en je het voorstellen. Ik ben iemand die in beelden denkt en het een beetje moet voelen voordat ik iets echt begrijp. En ik denk dat literatuur daar, echt fictie, daar heel goed voor kan zijn. Mm-hmm. Maar ook empathie en leren over andere culturen. Leren luisteren eigenlijk. Mm. Dat is de kern. Leren luisteren naar andermans verhaal gaat je zoveel brengen in een wereld waarin we gelijkwaardigheid hebben. Luisteren mensen naar elkaar. En luisteren naar de leed die iemand ondergaat. Of de positie die ze hebben. Of wat ze nodig hebben. En als je niet luistert, dan kan je ook niks veranderen. Dus het is eigenlijk een simpele manier om te zeggen. Of een hele moeilijke manier om te zeggen. Het is een simpele luisteroefening.
Ja, ja. Mooi.
Ja, ik denk dat. Kijk, non-fictie is niet voor iedereen. Dus dat kan ook voor iemand best wel zwaar zijn om iets te lezen wat non-fictie is. Of dat je het gevoel hebt van, ja, ik ben al klaar met school, dus ik hoef geen theorie meer.
Is klaar, ja.
Maar wat zo mooi is aan fictie is dat, we moeten ook beseffen dat veel fictieschrijvers zich laten inspireren door natuurlijk wat er speelt in de wereld. Ik vind Hunger Games bijvoorbeeld zo'n goed voorbeeld ervan.
Ja.
Ik ben even haar naam kwijt, Suzanne something.
Collins?
Ja, Collins, ja. Ja, die dus echt het nieuws aan het kijken was van gameshow naar reality TV programma naar de oorlog in Irak wat op het nieuws voorbij kwam tijdens het zappen. En dat heeft haar dan bijvoorbeeld geïnspireerd om Hunger Games te schrijven.
Maar ook de film, ik zag de films terug en toen dacht ik, dit is ook weer zo actueel. Ook met Gaza en verzet. Precies. En dat je in films altijd zo meeleeft met dat verzet. Maar nu en dan
juist.
Helemaal, dat mensen nu dat dus helemaal niet zien.
Niet zien, omdat het, ik zat er naar te kijken en ik dacht echt.
Ja. Ik ook. Ik heb het ook een paar maanden geleden heb ik ze allemaal weer achter elkaar gekeken.
Ik ook.
En ik dacht, oh my god, mensen moeten dit gewoon weer opnieuw gaan kijken. Want
maar mensen maken die link dus blijkbaar ook niet altijd.
Nee,
dat is in het verhaal en dan ben ik het helemaal eens. En dan weer terug naar de echte wereld. Oh nee, maar daar ben ik het niet mee eens.
Maar het kan wel helpen. Ja. Het kan wel mensen helpen om dingen die misschien complex zijn, die er spelen in de wereld, te begrijpen. Mensen te waarschuwen. Ja. The Handmaid's Tale bijvoorbeeld. Sorry, Moshe, want ik weet dat zij niet zo fan is van dit boek. Hoe heet ze? Margaret?
Atwood.
Atwood heeft ook gezegd dat er eigenlijk niks wat zij in het boek heeft geschreven in principe fictie is. Want het zijn allemaal losse voorbeelden die ze heeft genomen die er ergens in de wereld gebeuren. Of die vrouwen overkomen. Dat heeft ze dan in één boek gestopt.
Ja.
Dus fictie is inderdaad ook echt een manier om. Moest je eens aan het lachen.
Sorry.
Het is wel echt een manier om dingen misschien behapbaar te maken voor mensen. Ja. En dat mensen meer kunnen. Ja, toch iets meer empathie inderdaad kunnen hebben voor bepaalde situaties. Ja.
Het is natuurlijk ook een boek. Kijk, een schrijver moet natuurlijk één keer superveel moeite doen om dat boek te schrijven. Maar dat is dan geschreven en dan kan iedereen het lezen. Ja. En je hoeft dan dus niet de hele tijd de vraag, zeg maar, vragen te beantwoorden van mensen die dan vinden dat ze iets moeten weten van jou.
Oh, je bent lesbisch, hoe hebben jullie seks?
Precies. Je schrijft het gewoon ook één keer op als je er zin in hebt. Maar ik bedoel, pak zo'n boek erbij.
De tools zijn er om verschillende verhalen tot je te nemen.
Precies.
En dat is dan verteld door iemand die het wil delen met de wereld.
Precies.
Versus gewoon random je collega die je dan weer last gaat vallen met.
En wie weet wat het bij jou losmaakt als lezer. Ja. Misschien zijn er bepaalde situaties en je leest en je denkt, hey, maar ik kan mezelf herkennen of in dit personage herkennen of dit is mij ook overkomen. Ja. En is dat ook een manier om iets bijvoorbeeld te verwerken of mee geconfronteerd te worden? En ik denk dat wij, als we het hebben over boeken, men in het algemeen, vooral in de feministische wereld, we heel veel focussen op non-fictie.
Ja.
Wat ook super fijn is, want dat geeft je ook echt vocabulair om jezelf te uiten en discussies aan te gaan of je mening te vormen. Maar mensen, ga alsjeblieft ook echt meer fictie lezen.
Ja.
Yes.
Ja.
Laten we dan eventjes naar tips gaan, toch?
Ja.
Willen jullie allebei één feministische schrijver uitlichten?
Diana Lebax was een Curaçaose schrijfster. Heeft enorm veel jeugdliteratuur geschreven. Heel veel boeken over vrouw zijn, over jong meisje zijn. Over racisme, seksisme. Heeft veel voor het eiland betekend. Dus op Curaçao is ze erg bekend. Mm-hmm. Helaas 2 jaar geleden overleden. Maar hier in Nederland...
Nooit van gehoord. Nee.
Waarschijnlijk nooit van gehoord. Nee. Er zijn veel mensen die niet van haar hebben gehoord. Dus bij deze wil ik haar heel graag in de spotlight zetten. Ja.
Nice.
Mooiste?
Tavia Butler is... ik vind... Ja, ik ben sowieso niet een persoon die heel vaak van dezelfde auteur dingen leest. Ik ben heel vluchtig daarmee. En denk ik, oh ja, volgende stijl wil ik leren kennen. Maar van Octavia Butler, ook door zus en zo, heb ik best wel veel van haar gelezen. En daarvoor had ik al wat van haar gelezen, omdat ik, je had het net over Margaret Atwood. Dat is waar ik een beetje zo, mijn scriptie heb ik daarover geschreven, over Handmaid's Tale. En zij heeft heel erg de geschiedenis van zwarte mensen gebruikt om dat behapbaar te maken voor een wit publiek. En daarom heb ik een beetje een...
Dat is jouw kritische noot.
Ja, daar heb ik een beetje een haat-liefde relatie mee. Geen liefde voor het stelen dus. Maar Octavia Butler is dus een zwarte auteur die science fiction en dystopische fictie heeft geschreven, wat echt mijn favoriete genre is. En zij is zo ongelooflijk badass. Als je haar niet kent, dan bij deze een bindende tip. Om wat dan ook van haar op te pakken. Want het maakt eigenlijk niet uit. Alles is briljant. Mm-hmm. En zij dacht... Zij hield dus net zoals ik van de genre. Maar zij zag zichzelf niet terug. En toen dacht ze, fuck it, ik doe het zelf.
Yeah.
En daar hou ik van. Yeah. Als iemand denkt, jullie denken allemaal dat ik dit niet kan doen. Ik ga het juist doen. En dan zo goed zijn. Nou, ja, dat is. En alle thema's die je maar wilt komen voorbij. En wat ik heel leuk aan haar vind, is dat ze hele rare, complexe werelden maakt. Mm. Maar niet complex als in zo'n high fantasy. En ik moet een heel wereld.
Een kaart die uitduwen.
Ja, nee, dat niet.
Dat kunnen mensen ook leuk vinden, maar dit niet. Ja.
Doen.
Ja. Sorry, doen. Ja, kijk, dat vind ik. Dat is voor mij te ingewikkeld en daar heb ik geen zin in. Maar zij maakt het dus en toegankelijk, maar ook heel erg alsof je die wereld kan voelen zonder dat ze je het van A tot Z hoeft uit te leggen.
En dan is het dus ook een beetje dystopisch.
Ja, zeker dystopisch. Ze heeft heel veel kritiek eigenlijk verwerkt op een redelijk subtiele en soms niet subtiele manier over klimaatverandering, racisme. En dat is precies wat ik bedoel. Van, we hoeven het niet steeds expliciet over racisme te hebben. Je kunt het er best in verwerken omdat het je belevingswereld is. Mm-hmm. Nou, dat doet zij dus echt supergoed.
Ja.
En dan ook nog van allebei een boekentip. Heel
los
graag
van deze
voor de mensen.
Schrijvers.
Oh, yeah.
De mensen being me.
Ja, want ik zit hier alles op te schrijven. Ik wil het allemaal.
Oké, ik heb dus een soort van tip die ik naar iedereen gooi, totdat ik er persoonlijk voor heb gezorgd dat letterlijk iedereen die een beetje feministisch is dit boek heeft gelezen.
Ringen, ja.
Maar het heet Woman on the Edge of Time van Marge Piercy. En ik heb het dus steeds over dit boek, omdat het gewoon... mijn scriptie waar ik het net over had, die ik en mijn scriptieadviseurs of begeleiders hebben gelezen. Maar daar ging ik Atwood's wereld met deze vergelijken. En dit boek kwam ik dus heel random tegen. Zag ik een quote van Margaret Atwood opstaan dat dit een feminist must read was. En toen dacht ik, oh, wat interessant. En toen bleek ze gewoon veel beter dan Atwood te zijn.
Ik lof dus de sfeer.
Het komt uit 1976, zie ik.
Precies. Zij is deels Joods, volgens mij. En Amerikaans. Ik weet niet precies wat haar achtergrond verder is. Maar zij is heel erg in die tweede golf van feminisme opgegroeid. Maar zij heeft een heel... Dit boek in ieder geval, want ik wil het niet verder over haar oeuvre per se hebben. Het is een utopie. Een feministische utopie. Waarin ze een soort van heeft geprobeerd alles uit te denken. Qua hoe een gelijkwaardige maatschappij eruit zou kunnen zien. En dat vind ik zo ja, er zit zoveel in dat als je het boek steeds blijft herlezen, dat je er weer iets nieuws uithaalt. Ik heb hem inmiddels 5 of 6 keer gelezen. En ik blijf er nog steeds nieuwe dingen uithalen. Het is heel erg zo van, geld bestaat niet. Dus kapitalisme bestaat niet. Er is geen racisme. Er is geen gender meer. Dus het is een compleet genderneutrale wereld. En door dit boek heb ik eigenlijk, was denk ik een soort van het startschot voor mij om te leren over het niet-binaire van gender. En toen heb ik echt iedereen om mij heen lastiggevallen met, wist je dat?
Gender een construct is.
Ja, precies. Ja. Maar als je dus gewoon een soort van het wil beleven in plaats van er Judith Butler-achtig academische moeilijke dingen over te lezen, dan is het perfect.
Dit is dan het boek.
Ja,
ja. Ik heb mijn tip eigenlijk al een beetje weggegeven, want dat was A House on Mango Street. Dus bij deze. En non-fictie Sister Outsider is nog steeds echt een boek dat ik blijf herlezen. En elke keer denk ik, oh, dit heb ik gewoon gemist in de vorige keer dat ik het gelezen heb. Dus het is een boek van Audre Lorde. Die zichzelf Black Lesbian Feminist Writer noemde. Dus haar boek zijn allemaal korte essays en gedichten over identiteit, over feminisme, intersectionaliteit. Echt heel leerzaam, eye-opening. Mijn favoriete essay is Poetry is Not a Luxury, waar ze het heeft over hoe poëzie, vooral vrouwen eigenlijk, ook een beetje in de vorm van therapie hun gedachten op papier laat zetten, die ze dan toch wel weer kunnen vertellen. Dus dat was echt een essay die ik echt heel erg mooi vond van dat boek. En verder, ja, er is zoveel, maar ik kan er gewoon nu eventjes niet op komen.
Maar dat is helemaal oké. Okay. En als je een lijst hebt, zetten we die ook
die
graag
hebben
in de show
notes. Hebben wij zeker. Dus we hebben echt heel hele lange lijst.
En sowieso staan er een hoop tips ook op de website van Zus en Zo. En ja. Daar kan je ook altijd terecht. Dus het hangt niet allemaal af van deze aflevering.
Oké, gelukkig.
De workshop Feministisch Schrijven,
ja.
Die geven jullie ook. En misschien voor de mensen die nu luisteren, die dus denken van, nou, ik heb dat thuiskomen nog nooit ervaren. Of weet je, wat jij net zei, ik ga het zelf doen. Wat voor tips of wat kan je meegeven hier nu in de podcast zonder de hele workshop te spoileren?
Ja, de workshop geven wij niet zelf. Die geeft Mina Etemat.
Ook te gast geweest in deze podcast.
Zondag 24 maart in Amsterdam.
Oh, wauw. de workshop zelf. Dus eigenlijk wat tips die...
Ja, waar begin je? Of,
De workshop gaat over feministische theorieën. Dus eigenlijk over hoe je bijvoorbeeld een opiniestuk kan schrijven. Of een essay of een brief. Waar je dus aan de hand van de feministische theorieën die je misschien leest, hè, in zo'n non-fictieboek, hoe je dat gaat toepassen en je mening gaat geven. Dus het gaat echt vooral over hoe je je mening kunt geven over bepaalde onderwerpen. Dus ik weet niet, Mosje, heb jij wat tips? Want jij bent degene die wel echt meer de artikelen schrijft. Ik ben meer van de fictie.
Ja, mijn tip, en dat haten mensen, dus sorry, is om een outline te schrijven van je gedachtes. En dan pas te gaan schrijven.
Wat betekent dat?
Nou, een outline is dus bijvoorbeeld, stel ik wil een artikel schrijven over Octavia Butler. Dan bedenk ik, oké, wat wordt het specifieke onderwerp? Dus laten we zeggen, ik pak haar boek Verbonden en dat gaat dan over het slavernijverleden. Dan zeg ik, oké, dat is het grote thema. Maar wat dan is dan het specifieke onderwerp, dus dan kies ik iets specifieks en dan ga ik daar de argumenten voor op een rij zetten. Dus het is belangrijk, want A, B, C, dat zijn mijn argumenten en die ga ik nu in dit verhaal verwerken. En wat dat doet is een soort van geraamte voor je verhaal zetten, zodat je weet waar je naartoe werkt. Vaak als je gewoon begint te schrijven, dat kan ook je methode zijn, dan moet je het helemaal redigeren heel vaak, tot je echt een mooie rode draad hebt. Maar als je je rode draad of je geraamte al van tevoren weet, dan gaat het een stuk makkelijker.
Ja,
het
wordt een soort invuloefening.
Ja, dan loop je ook niet zo snel vast, want dan begin je gewoon met de volgende argumenten. Ja.
Precies.
Maar dan, kom vooral naar de workshop om dus meer tips te krijgen.
24ste.
Yes.
En de leesclub, laten we die dan ook nog even duidelijk noemen. Want jullie noemden net al het boek van Miluska Moederland.
Ja.
En Homecoming in juni. Hoe werkt dit eigenlijk? Sowieso, hoe werkt het?
Ja, we hebben dus nog 3 leesclubs. Zo, zus en zo leesclubs.
Dit jaar.
Ja. Dus het concept is trouwens, het is een voorleesclub. Dus je hoeft het boek niet gelezen te hebben om naar onze leesclub te komen. Wat echt laagdrempelig is. Ja. Ja. Dus we nodigen een schrijver uit. Die gaat eigenlijk een aantal passages voorlezen. En dan aan de hand daarvan...
Zijn er gesprekken.
Ja, Moshe is de host. Ja. Ja. Jij kan dan als in het publiek dan ook natuurlijk meepraten. Want ja, het gaat over het passage dat net is voorgelezen. Dus het is ook wel heel leuk. Want we doen het in een toch wel wat kleinere groep. Dus dan kan je ook wel makkelijk vragen stellen of meepraten. We hebben altijd hapjes. Het is heel gezellig. Kom alsjeblieft langs. De volgende is 24 april. Die gaat dus over Moederland.
Ja.
Dan hebben we 22 mei.
En is Miljuska dan daar zelf ook in dit geval? Ja, cool. Ja.
Is er zelf om haar eigen passages voor te lezen. Dan hebben we 22 mei ook een leesclub. En die gaat over de liefdesliederen van Webb Dubois. De Nederlandse vertaling dus. Dan hebben we Thalia Ostendorf voor uitgenodigd. Zij is ook een van de vertalers geweest.
Oh, tof, ja.
Zij gaat dan wat passages voorlezen. En dan gaan we daarover in gesprek. Prachtig boek trouwens.
Ja.
En dan hebben we 23 juni Homegoing van Jaak Jasi. Die lezen we dan in het Engels. Met Danielle Sawadi als speciale gast.
Maar en het scheelt echt in mijn hoofd al 1000 dat je dat boek dan niet gelezen hebt.
Ja, fijn hè?
Ja, precies. Want wat we heel vaak zien is ook dat we dan zo'n boek gaan bespreken. En dat mensen daarna heel enthousiast worden om het te gaan lezen. Omdat het al gaat leven precies, in hun hoofd. Ja, en de druk ligt er van af. Dan hoef je niet op een bepaald tijd dat boek gelezen te hebben. Dus we kiezen de passages en dan gaan we daarover praten per thema en gaan dan ook weg van het boek om bredere dingen, feministische onderwerpen te bespreken.
Dan zouden we heel graag willen afsluiten, Rachel, met een voordracht van jou.
Van jou.
Ja. Als disclaimer, ik ben momenteel dus aan het schrijven heel veel. Ik werk aan een boek en een bundel. Dus ik heb niet heel veel nieuw werk dat ik nu op dit moment kan delen. Als je dit gedicht al van mij kent, bij deze...
Geniet er nog een keer van.
Ja.
Het is een beetje zoals met jouw oom, Moshe. Dat het voorgelezen wordt op een bandje. En dat het gewoon heel prettig is. En je kan het dan nog een keertje lezen. Precies. En nog een keertje horen. En nog een keertje. Heerlijk.
Precies. Zwart is het bloed dat de grond haar kleur gaf. Zwart is de koffie dat rijk is aan smaak. Gezoet met zweet van suikerrietplantages. Geoogst door mannen die lijken... op mijn vader. Zwart. Zwart is de nacht dat ik geboren word als dochter van de maan. Kleindochter van het zand. Nakomeling van alles wat ver weg woont. Zwart is Spaans. Hoe vaak ze ook zeggen van niet. Zwart is het verborgen verhaal. Zwart is Curaçao. Een vader. Een dochter. Kilometers afstand. En de legende van een eiland waar verloren stukjes van haar overal aanspoelen. Ik kom van de zoutpannen. Zwarte stippen in het witte zout. Ik proef het zoutwater als ik hem een kus geef op zijn wang. Ik voel de zand in de ruwheid van zijn handen. Ik kom van hoedemaaksters. Van Arawak en Taino. Ik kom van de tot slaaf gemaakten. Er leeft tamboe in mij in een plek die ik nog niet heb gevonden. Ik zoek mijn voorouders in de schaduw van de palmbomen. In het blauwe water dat al onze geheimen kent. Heeft de zee onze botten teruggegeven aan het land als kalkstenen? Ik ga op zoek naar de verhalen die vertellen wie ik ben, geschreven in talen die ik niet ken, maar ik vind alleen maar uitgescheurde bladzijden in geschiedenisboeken. Dus ik schrijf. Ik schrijf omdat mijn pen bloedt. Ik schrijf omdat blinde vlekken in het verleden niet te verwijderen zijn. Ik schrijf omdat de inkt die door mijn aderen stroomt wil bloeden op regels buiten de lijntjes. Ik schrijf. Omdat het bloed niet alleen de mijne is. Ik schrijf nachtenlang wat ik overdag niet durf te zeggen. Er leven vrouwen in mij, ik moet ze blootleggen. Abuela zei altijd, no llores mija, je moet ze uitleggen. Schrijf onze verhalen en laat ze geen grenzen stellen. Schrijf over Flor, Mamachi. Schrijf over ons eiland. Schrijf over dat wat wij verloren hebben. Dat wat zij ontnomen hebben. Vertaal onze verhalen in de bewegingen die hen doen stilstaan. Gebruik je lichaamstaal. Dus ik draag dit lichaam als een ongelezen boek. Mijn huid, de volgeschreven vellen. Ik moet het allemaal vertellen.
Prachtig.
Echt heel
Dankjewel.
Mooi.
Dankjewel. Dit was aflevering 175. Nou, heel veel dank Rachel. Heel veel dank Moshe dat jullie er waren. Mensen, check Zus en Zo op Instagram en de website. We zetten ook alles even in de show notes.
En het transcript is er straks.
Het transcript, ook de show notes, vind je op damhoney.nl/aflevering-175.
Yes. Daniel van der Poppen, Lucas de Gier, Liesbeth Smit. Dank jullie wel, schatte patatten.
Ook bedankt voor het uittypen van deze aflevering. Daria, Paulien, Yvonne, Paula, Pieke, Guusje, Maaike, Tess, Anna, Klaartje, Maaike, Robin, Julia, Cheyenne en Xiao Mei.
You know the drilly. Post kan naar info@damhoney.nl.
En geld mag naar petjeaf.com/damhoney.
Ja.
1 euro per maand wordt je bonusbal. En krijg je onder andere toegang tot onze bonuspodcast. Genaamd Je Doet Het Er Maar Mee.
Ja.
Die editen we niet.
Precies.
En het gaat nergens over.
Nee.
Maar ook wel. Ja. Want na de laatste aflevering heeft Marilotte veel berichtjes ontvangen.
Ja, ik kreeg veel berichtjes van mensen. En als je wil weten waar het over ging, dan moet je maar gewoon
geld
lekker bonusbal
geven.
Worden. Of niet.
Zelf even.